Happy to be here this morning.
Ik ben blij hier vanochtend te zijn.
En
we zijn blij en verheugen ons over deze grootse gemeenschap rondom deze oude geloofsliederen. Wij houden ervan, u niet? Het amen-refrein. Dat is wat hij is, de amen. Hij heeft het laatste woord te zeggen. Ik zat daar te praten met mijn oude vriend, Brother Brown, terwijl er gezongen werd. En hij zei, Brother Branham, tot voor gisteren heb ik nooit begrepen waarover u sprak. Hij zei, als de mensen slechts zouden kunnen doordringen tot dat waar u over spreekt, dan zou iedere hindernis uit de weg geruimd zijn. Dat is helemaal juist. Dat is waar. Dat is helemaal juist. Als u het slechts kon grijpen en het kon vatten.
Ziet u,
ik sprak met mijn kleine vriend Ernie Fentler. Ik geloof dat enkele van u die zijn aangesloten per telefoon zich Ernie zullen herinneren. Hoe hij zich bekeerde en tot de Heer werd geleid. Hij spreekt geen goed Engels, anders zou ik hem graag een woordje laten zeggen. En hij heeft verward zijn wijs en zijn wees. En hij vroeg mij of ik me de tijd herinnerde in Shawano. Waar hij woont. Er was daar een man die precies in de samenkomst stierf. Hij viel dood voorover in zijn stoel, een Lutheraan. Wij lieten iedereen stil zijn. Ik sprak het woord des Heeren over hem uit en hij kwam terug tot leven. Hij kwam van die andere kant. Ze zijn het daar nooit vergeten en willen ons weer terug hebben. Ik begreep dat in Frankrijk vanmorgen meer dan 2000 Fransen verscheidene dagen vasten. Opdat wij de boodschap in Frankrijk zullen komen brengen. De hele protestantse natie, het protestantse deel van het Franse volk. Het is pas begonnen op te bloeien. Het is slechts het begin, de dop is zich aan het verwijderen, zodat de tarwe zich nu ten toon kan spreiden. Dus blijf eerbiedig, blijf bidden. Zie, onthoud, zij die wachten op de Heer, vernieuwen hun kracht. Ik word al tamelijk oud en ik dacht, zal er nog een opwekking zijn? Zal ik het nog een keer zien? Onthoud slechts, vanuit het westen zal een witte paardrijder komen. Wij zullen dit spoor opnieuw rijden. Dat is juist, spoedig, meneer. We zijn zo ongeveer gereed, het is een belofte, ziet u. Ik wil nu tegen broeder Leo zeggen, ik sprak gisteravond over broeder Woods, wiens broer hier is, broeder Leo. Als u en die kleine groep die daar ginds voor een gelijktijdige uitzending verbonden zijn vanochtend, zuster Monsieur, uw vader is hier. Ik heb hem gisteravond gezien. Hij is hier ergens aanwezig in het gebouw en hij ziet er goed en prima uit. De morgen dat hij werd genezen in de tabernakel, waren er twee grote kankergevallen. Ze waren werkelijk stervend en beide werden genezen. En hun vader, een oudere man, die een hartaanval had, kwam daaruit tot eer van God. Hij is hier ergens in de samenkomst. Ik kan hem nu niet zien tussen de menigte, maar hij was gisteravond hier. De groeten aan iedereen in het land. Vanuit deze prachtige plaats, de Life Tabernacle hier in Shreveport, waar een hele menigte is samengepakt voor een zonderschoolonderwijzing. U weet, als ik in Shreveport zou wonen, niet om iets tegen iemand te zeggen, maar dan was dit de plaats waar ik naar de kerk zou gaan. Precies hier in de Life Tabernacle. Dit is geen denominatie. De Life Tabernacle is tegenwoordig een interdenominationele tabernakel. Zij zijn uit de denominatie gekomen omdat zij mij en deze boodschap die ik predik aanvaard hebben. Broeder Jack Moore, mijn broeder en vriend, werd uit de denominaties gezet omdat hij met mij omging. En daarom geloof ik dat hem enige lof toekomt. Dat is juist, dat God hem zegene en ondersteun zijn handen in gebed en geloof met hem. En nu, zuster Moore, ik zie haar nergens. Ja, daarachter. Ze leek wel op een klein meisje zoals ze daar zit vanochtend. Helemaal gekleed in het nieuw. Het leek wel een paasuitrusting. Broeder Jack herkende haar zelf niet meer. Nu, zuster Moore. Wij missen echt Anna Jean en Don en Jay Allen. Ik ben blij broeder Nolan te ontmoeten. Hij was een van de medewerkers hier. Ik vroeg broeder Ernie gisteren of hij dat Amen koor kon zingen. Ik heb het op een plaat en ik heb het ding gewoon versleten met het luisteren van Amen. Ik vind dat hij daar een stem voor heeft. Hij overtreft ze allemaal. Ik bemerk de kleine Judy. Die twee lijken precies broer en zus, nietwaar? Ze zijn echt een man en vrouw. Kijk naar hun beiden. Ze zien er precies gelijk uit, zie. Ze zijn werkelijk een lieflijk paar. Dat zijn, weet u, de dochter en schoonzoon van broeder Palmer, die zo pas de gouden trappen heeft bestegen. Ze is werkelijk een toonbeeld van zijn goede opvoeding van zijn kinderen. Hij heeft ook andere dochters die zijn getrouwd met voorgangers die als evangelisten op het zendingsveld zijn en zo. Dus is het gewoon groots. Ik heb zuster Palmer niet gezien. Echt, ik weet niet of ik haar zou herkennen als ik haar zou zien of niet. Misschien is ze ergens, natuurlijk, in de samenkomst, ginds achterin. God zegen u, zuster Palmer. Mijn hart wordt telkens bewogen. Als ik eraan denk dat broeder Palmer zojuist die trap heeft beklommen naar de heerlijkheid. En nadat ik de boodschap kreeg dat hij heen gegaan was, kon ik het gewoon enige minuten lang niet geloven. Billy belde op, iemand kreeg ons te pakken. Ze wisten het. Wij waren zulke geliefde vrienden. Het gaf mij een schok te horen dat hij heen gegaan was. Maar wij moeten alle gaan. Ongeacht wie wij zijn, we moeten de een na de ander gaan. Maar één ding blijft, vrees God en onderhoud zijn geboden, want dit geldt voor alle mensen. Prediker 12. Ik heb niet al te veel tijd voor deze zondagsschoolles en ik ben schor. Zeg, broeder Perry Green deed een nobel ding. Hij hoorde mij gisteravond zeggen, ik mis mijn haarstukje om het te beschermen. En hij ging erop uit te proberen iemand te krijgen die het voor me kon meebrengen. Ik zei, je bent te laat, ik ben al schor. Jarenlang probeerde ik een of andere oplossing te vinden. Toen ik echt dat kreeg, heeft dat me geholpen. Maar ik vergat het dit keer, daarom ben ik een beetje schor. Dus hebt u geduld met mij als u wilt, wanneer ik spreek. Hoeveel houden van de zondagsschool? Oh my, dat is goed. Het is goed om je er je kinderen heen te besturen. Nee, laat me dat rechtzetten. Het is een goed ding om uw kinderen erheen te brengen. Dat is juist om uw kinderen erheen te brengen, daar komt u ook. Hoeveel weten hoe onze zondagsschool is ontstaan? Waar ze ontstaan is? In Engeland. Hoe werd ze eerst genoemd? Ragged School. Dat is juist. Ze werd genoemd Ragged School, Romperschool. Ik ben de naam van de man die haar stichtte vergeten. Wat was zijn naam? Dat is juist, helemaal juist. Hij haalde die kleine knapen van de straat, die in armoede leefden en het erg slecht hadden, en die geen plek hadden om erheen te gaan, en bracht ze mee en ging ze lesgeven over de Bijbel. En de zondagsschool is tegenwoordig bijna uitgegroeid tot een van de grootste instellingen van de kerk. Het is goed om te gaan. Wees u zeker dat u gaat. En neem uw kinderen mee. Ik geloof dat de tabernakel hier onderwijzers heeft, toegeruste ruimten, in leeftijden enzovoort. En u pas bekeren, die pas tot Christus gekomen zijn, volg gewoon de boodschap hier in de live tabernakel. Het zal u goed doen. Vanavond zullen wij een ouderwetse gebedsrij hebben. We zullen voor de zieken bidden, zoals wij vroeger deden. Met broeder Jack en broeder Brown. Ik herinner me dat ik broeder Brown die gebedskaart heb zien proberen uitgeven. En hoe hij zelf een voorganger zijnde. En in die dagen in een organisatie zetten ze hem onder druk, weet u. Ik ben uw broeder. En dat soort dingen, weet u. U moet me die gebedskaart geven. Oh, hij had echt een moeilijke tijd. Maar hij bleef zo getrouw als het maar zijn kon. Broeder Brown is een fijne man. Wij houden van hem. En ik zie ons alle drie voortkruipen naar de ouderdom, naar het einde. Het zou een erg trieste zaak zijn als wij dat grote binnenin ons zouden dragen waarvan we weten dat het de waarheid is. Als we dat niet hadden. We zijn ons gereed aan het maken in deze dagen weer terug te keren naar die tijd dat wij jonge mannen waren. Naar de verandering van onze lichamen om te staan in zijn gelijkenis. Indien de aardse tent waarin wij wonen wordt afgebroken, wacht er ons reeds een. En ik ben dankbaar, geliefde vriend, dat de dierbare Heer Jezus u die vertrouwt dat ik u de waarheid vertel, dat de dierbare Heer Jezus mij op een morgen om 8:00 dat land liet zien. Het was geen visioen, maar ik wil dat niet zeggen. Wat het ook was, het was precies zo werkelijk als ik hier tegen u spreek. Ik heb de gezichten van die mensen gezien. En ik kon ze niet herkennen, want ze waren weer jong geworden. En ze waren net zo werkelijk. Ik kon hun handen vasthouden en dergelijke. Gewoon zo echt. En het heeft mij geholpen. Omdat ik het idee had dat wanneer een persoon stierf, dat slechts zijn ziel wegging. Maar toen haalde hij dit voor mij aan. Indien deze aardse tent waarin wij wonen wordt afgebroken, hebben wij er al één die op ons wacht. Ziet u? Wij moeten alles in drieën hebben om de volmaaktheid te krijgen, ziet u? En hier is een lichaam. Eén lichaam, vervolgens dat lichaam daar, waar het hemelse lichaam is, en dan het verheerlijke lichaam in de opstanding. Zie je, dat maakt het volmaakt. Het is geen verdichtsel, het is geen idee, het is geen geest, het is een man en een vrouw zoals u. Precies zo. Destijds, jaren geleden, zag ik de sferen van de verlorenen en was ik daar. Ik zeg u, vriend, als een oude man, Laat mij u hiervan overtuigen, u door het hele land vanochtend, wil die plaats toch nooit aanschouwen. Er is geen enkele plaats waarop ik, als ik een schilder was met een penseel, zou ik het niet kunnen afbeelden. Als prediker zou ik het u niet kunnen beschrijven. Men spreekt over de hel. Als een plaats van verbranding. Maar de gruwelen die ermee verband houden, zijn een miljoen keer erger. En de hemel, of deze plaats, waar het ook was, ik weet niet hoe ik het moet noemen. Hij verwees ernaar als de zielen onder het altaar. Toen het gebeurde, heb ik nooit, er is geen mogelijkheid om uit te leggen hoe groot dat is. U moet gewoon mijn woord nemen. Hoewel ik slechts een mens ben, zie. Maar deze visioenen worden altijd precies zo vervuld als ik u heb verteld. U weet dat elk van hen waar is geweest. Zo is deze ook waar. Wat u ook doet, wanneer u iets mist, gezondheid, kracht, uw gezichtsvermogen, wat het ook is, loopt dat niet mis. Niets kan daarmee vergeleken worden. Er is geen woord in de Engelse taal dat ik ken, wat het zou kunnen uitdrukken. Als u zou zeggen perfect, dat gaat het te boven. Verheven, dat gaat het te boven. Subliem, er zijn geen woorden die ik ken die dat zouden kunnen uitdrukken, omdat het zo. En dan te bedenken dat dit het einde nog niet is. Ik dacht, was ik bang hier te komen? Ik vroeg, eten jullie? Ze zeiden niet hier. Wij eten hier niet, maar als wij terug naar de aarde gaan, zullen wij een lichaam ontvangen waarmee we eten kunnen. Wel, ik kon ze betasten. Ze waren gewoon zo, zie. Ik zei, wel, hebben jullie... Oh ja, ze hebben een lichaam. Geen verdichtsel, het is een lichaam. We kennen elkaar. Ze kenden mij allemaal. Ze omhelsden mij, miljoenen van hen. En ik zei, ik wil hem zien die mij hier bracht. Het antwoord was, u kunt hem nog niet zien. U moet wachten. Ik vroeg, waarom zet u mij hier eens hoger neer? Het antwoord luidde, u was een leider in het leven. En ik zei, bedoelt u dat ze allemaal Branhams zijn? Hij zei, nee, dat zijn uw bekeerlingen tot Christus. Ik keek om me heen. En toen gingen alle moeilijke nachten en beproevingen weg. En ik kon hun gezichten zien. Een jonge vrouw kwam naar boven, een van de mooiste vrouwen. En ze sloeg gewoon haar armen om me heen en zei, dierbare broeder. En toen zij voorbij ging, zij was een vrouw. Maar daar zal nooit zonde zijn. Zie, onze klieren zijn daar veranderd. Ze zullen daar geen kinderen meer grootbrengen, zie. Daar zijn allen gelijk. Wat het verschil maakt, is het gevoel. Daarom geloof ik niet in dansen. Geen man. Voor God en mijn Bijbel. Ik heb rein geleefd. Heel mijn leven vanaf dat ik een jochje was. En tijdens mijn hele jeugd. Met ieder meisje waar ik ooit mee uitging, kan ik regelrecht naar het oordeel wandelen. Zie? Maar er is geen man, het kan me niet schelen wie u bent, die zich door een vrouw in de natuur van een vrouw kan laten omhelzen. Als u een werkelijk gezonde man bent, dan is er een gevoel. Maar daar was dat niet. Er is geen klier. Ze hebben allemaal dezelfde klier. Gewoon pure, onvervalste, zusterlijke en broederlijke liefde. Zelfs meer dan het is om uw eigen dochtertje te knuffelen. Zie? Hoewel het uw eigen dochter is, is ze toch geschapen als vrouw en u als man. Zie? Er zou iets opgewekt kunnen worden, maar daar kan dat niet. Het is gedaan met de zonde. Het is allemaal voorbij. Echte, ware, heilige liefde. En ik keek naar die vrouw. Het leek of er wel miljoenen waren. En ze hadden allemaal lang haar en witte klederen aan. En deze ene die tot mij sprak zei, herkent u haar niet? Ik zei nee. En zei, ze was in de 90 toen u haar tot Christus leidde. Wonderbare genade, wat een liefelijk geluid. Het is met geen mogelijkheid uit te leggen hoe het is. Neem gewoon mijn woord als u mij gelooft. Wees zeker dat u iedere brug naar de wereld achter u verbrandt. Ik geloof dat de gemeente de boodschap begint te horen en begint te begrijpen. Maar vriend, luister. Wij moeten in de tegenwoordigheid van de Zoon liggen. We moeten worden gerijpt. Ons geloof is niet rijp. Verstandelijk horen we de boodschap die God ons gegeven heeft. En we zien de tekenen die hij ons heeft getoond en ze zo door de Bijbel heeft bewezen. Maar oh, wat heeft de gemeente het nodig om in zijn tegenwoordigheid te liggen? Doordat het teer wordt in het hart, aangenaam wordt in de geest, zodat het zich kan onderdompelen. Soms in het spreken van de boodschap wordt men scherp en men moet het zo brengen omdat men een spijker moet vastnagelen om de zaak houvast te geven. Maar wanneer de gemeente het eenmaal snapt, de uitverkorenen eruit geroepen zijn en afgescheiden en dan in de tegenwoordigheid van God, weet ik dat het zoiets zal zijn zoals de mensen die daar waren wanneer de opname plaatsvindt. Ik zou vanmorgen spreken over de opname, maar ik heb er gewoon niet voldoende stem voor. Dus hebt u wat geduld met mij? Wel, ik wil spreken over het onderwerp Gods enige voorziene plaats van aanbidding. Wel nu, dat is een geweldig, belangrijk onderwerp, dus laat ons nu bidden. En ginds in het land waar u ook bent, buig uw hoofd slechts een moment. Wees nu werkelijk oprecht, want wij benaderen het woord van God. Wat God is in lettervorm. Grote auteur van dit boek. Het is een zaad, is ons geleerd, wat de zaaier zaaide. Zo zei de auteur. Wij beseffen wel dat een zaad zal groeien als het in de juiste aarde ligt. Dus vader, wilt u vanochtend al de doorns en distels wegnemen, ongeloof en gedachten van twijfel, uit onze harten wegnemen, zodat het woord van God vrijelijk zou kunnen groeien, bewaterd door de geest in ons hart, opdat wij het volk van God zouden mogen worden. Sta ertoe, vader, dat is onze hartewens. Niet alleen aan ons die dit herkend hebben, maar mogen er nog anderen zijn door het hele land heen. Een ieder wiens hart brandt van liefde en tederheid, die zullen trachten om de verloren broeder en de verloren zuster te winnen. Sta het vandaag toe, God. Wij zien alleen op u. Want u bent onze gids en onze Heer. Daarom bidden wij dat u ons zult leiden in uw woord vandaag en geef ons uw zegeningen door uw genade en in uw naam vragen wij het. Amen. Nu, laten wij voor onze tekst nemen. Ik wil lezen uit Deuteronomium, het Oude Testament, om een achtergrond te hebben uit de schrift. Ik heb enkele notities die ik snel opgeschreven heb nadat ik met broeder Veel terugkwam van het ontbijt. Ik ben er nooit toe gekomen om de man te bedanken die ginds in dat restaurant onlangs 's avonds voor ons avondeten betaalde. Mijn vrouw en ik en mijn dochtertje waren daar ginds. En toen ik mijn rekening ging betalen, had iemand haar al betaald. Wie het ook was, ik dank u. Hij zei, die man die aan het eind van de bank zat. Natuurlijk was er daarbinnen een hele groep die wij kenden. Het restaurant waar wij waren, was een soort kikapoe of zoiets dergelijks. Wie het ook was, die wil ik bij deze danken. Dat God in ieder van u zegenen. In het 16e hoofdstuk van Deuteronomium gaat het over de viering van het Pascha. We willen ongeveer de eerste 4, 5, 6 versen lezen. Neem de maand Abib in acht en vier het Pascha ter ere, dat betekent april, van de Heere, uw God. Want in de maand Abib heeft de Heere, uw God, u in de nacht uit Egypte geleid. Dan zult gij als Pascha voor de Heere, uw God, klein vee en runderen slachten op de plaats die de Heere verkiezen zal om zijn naam daar te doen wonen. Gij zult daarbij geen gezuurd brood eten. 7 dagen zult gij daarbij ongezuurde broden eten, brood der verdrukking. Want overhaast zijt gij uit het land Egypte getrokken, opdat gij al de dagen uw levens de dag van uw uittocht uit het land Egypte gedenkt. Er zal geen zuurdeeg bij u aangetroffen worden in uw gehele gebied, 7 dagen lang. En van het vlees dat gij in de avond op de eerste dag slacht, zal niets de nacht overblijven tot de morgen. Gij zult het Pascha niet mogen slachten in een der steden die de Heere uw God u geven zal, maar op de plaats die de Heere uw God verkiezen zal, om zijn naam daar te doen wonen, zult gij het Pascha slachten tegen de avond, als de zon ondergaat, op het tijdstip van uw uittocht uit Egypte. Mogen de Heer zijn zegeningen voegen bij het lezen van zijn woord. Zit er een storing in de microfoon? Gisteravond hoorde ik dat het zo was. Kunt u het overal goed horen? U kunt het niet horen. Is dat beter? Is dit beter met de microfoon zo naar beneden? Ik ben een beetje schor, dus om die reden sta ik dichtbij vanochtend. Ik hoop dat broeder Perry het eruit kan krijgen. Kunt u het nu goed horen? Ik geloof dat ze het voor elkaar hebben. Prima. Het onderwerp waarover ik vanochtend wil spreken is dat God maar één plaats heeft waar de aanbidder God kan ontmoeten. Slechts één plaats. Door de eeuwen heen hebben velen door al de tijdperken deze geheime plaats van God gezocht. Zelfs Job wilde weten waar hij leefde. Als ik slechts naar zijn huis kon gaan en op zijn deur kon kloppen. Job wilde Gods woonplaats vinden. Omdat God en zijn gezin daar samenkomen voor aanbidding. Zoals wij in de boodschap van gisterochtend ontdekten. Is er een mogelijkheid dat een persoon in oprechte aanbidding God te vergeefs kan aanbidden. God heeft al deze dingen voor ons op orde gezet, maar de zaak is dat wij moeten zoeken om ze te vinden. Paulus vertelde Timotheus om te zoeken, om gelegen of ongelegen gereed te zijn een woord te geven van de hoop die in hem was. Al deze dingen zijn hierin te vinden. Ik zou graag eens voor 2 of 3 weken naar Shreveport komen om per avond 30 minuten te nemen alleen voor onderwijzing, ziet u. Om gewoon bij het woord te blijven, bij deze geheime plaatsen, ziet u. Waardoor we zouden ontdekken hoe wij erin konden komen. En let u op, als u Gods aanwijzing volgt, is er slechts één sleutel voor iedere deur. Dat is juist. Geen andere sleutel, ongeacht hoeveel hij op lijkt. God heeft geen loper. Hij heeft slechts één sleutel. En u moet die sleutel hebben, anders zal de deur zich niet ontsluiten. Ongeacht hoe oprecht u bent, u kunt dan toch die deur niet openen. Hoeveel waren er bij het ontbijt gisterochtend? Goed, ik geloof de meeste, minstens 90% van u. Of meer, om dit wat ik ga zeggen achtergrond te geven. David was een gezalfde koning. Gezalfd door God. De grootste koning die Israël ooit had. Afgezien van de Heer Jezus, die God is, de gezalfde. Jezus was David's zoon. Volgens de geslachtslijn. Naar het vlees. En hij moet op Davids troon plaatsnemen als één die erft. De prins erft altijd de koningstroon. Let nu op dat David gezalfd was, maar toch ging hij met de zalving die hij had uit de wil van de Heer. En het hele volk onderzocht niet de schrift of de sleutel tot deze openbaring. Ook zij waren allemaal gezalfd, allemaal tezamen jubelend en God prijzend voor een zaak die helemaal juist leek. Het woord van God terug naar het huis van God brengen. Maar David was koning, geen profeet. Er was een profeet in het land die het moest doen. En God maakte de hele beweging tot schande. Omdat ze de juiste sleutel nooit hadden gebruikt. De deur ging niet open. En nu, dat moeten wij onthouden en in gedachten houden. God heeft voor alles slechts één bepaalde manier waarop het gedaan moet worden. En daarmee is het afgedaan. God had één bepaalde gemeente waar hij zijn volk in ontmoet. En hij zal u in die gemeente ontvangen en in geen andere. Ik heb dit gezegd omdat ik zo vaak verkeerd word begrepen. En de mensen hebben mij gezegd, ik vraag, bent u een christen? Ik ben baptist. Bent u een christen? Ik ben een methodist. Bent u een christen? Ik ben van Pinksteren. Dus ziet u, dat betekent helemaal niets voor God. U gebruikt de verkeerde sleutel. Maar er is één juiste sleutel. Er is er één. Maar God beloofde u nooit om u bij de Methodisten, of de Baptisten, of de Pinkstergemeente, of bij een andere denominatie te ontmoeten. Hij neemt ze niet eens in aanmerking. Ze zijn tegen hem. Wat die lange boodschap betreft, ik zal die binnenkort in de tabernakel brengen. En dan zal broeder Jack hem horen. En kunt u zien wat u ermee doet, want hij zal opgenomen worden. De mensen doen alsof God verplicht is hen te ontmoeten op grond van hun theologie. Zo doen de mensen. Ze willen zelfs niet met elkaar omgaan. De drie-eenheid of de Pinkstergemeente willen niet omgaan met de eenheidsgemeente, nog willen de eenheidsgemeente omgaan met de drie-eenheidsgemeente. De Methodisten willen niet omgaan met de Baptisten, omdat de een wettisch en de ander Calvinistisch is. Daarom hebben ze helemaal geen gemeenschap. En ze verdraaien de gedachten van de mensen zo erg, dat ze zelfs tegen elkaar zijn. Enige tijd geleden ging ik naar een ziekenhuis om te bidden. En daar lag daar een ernstig zieke vrouw die een operatie zou ondergaan en ze verwachtte dat ze zou sterven. En ik werd geroepen om voor haar te bidden. En daar lag daar nog een andere vrouw en ik zei tegen haar, heeft u er iets op tegen als ik een ogenblik bid? Ze zei, doe de gordijn dicht. En ik zei, het spijt me, ik vroeg alleen om te kunnen bidden. Ze zei, trek dat gordijn dicht. Ik zei, jawel mevrouw. Zij en haar zoon zaten daar, hij zag eruit als een rikkie. En ik vroeg, bent u geen christen? Ze zei, wij zijn methodisten. Ik zei, dat vroeg ik u helemaal niet. Ik vroeg u of u een christen was. Zie. En dus zei ze, trek de gordijn dicht. Zie, omdat iemand die geen methodist was, een gebed ging opdragen voor een stervende vrouw. Wat zij ook was. Maar omdat het niet verbonden was met haar eigen organisatie, wilde zij er zelfs niet van horen of er iets mee te maken hebben. Als dat geen fariseer is, dan heb ik er nooit in gezien. Wacht totdat u het spoor van de slang hoort. Goed. Zij denken dat hun denominatie de enige is die bij God staat ingeschreven. God zal u niet horen, tenzij u een methodist of een baptist of een eenheidsgemeentelid of een drie-eenheidsgemeentelid bent of zoiets dergelijks. Dat is verkeerd. Dat is mijn doel. Als er echter zo'n verlangen in het gemoed en hart van de mensen is om juist te zijn. Ik geloof niet dat die vrouw dat deed om, of wie anders ook. Een methodist zou niet opstaan en het opnemen voor de methodistenkerk als die wist dat ze verkeerd was. De man denkt dat ze juist is. Ik geloof niet dat een drie-eenheidsgemeentelid en een eenheidsgemeentelid zou veroordelen of een eenheidsgemeentelid, een drie-eenheidsgemeentelid en een pinkstergemeentelid, omdat zij anders wil zijn. Hij denkt dat hij juist is. En u moet zijn opvatting respecteren. Weet u, er zitten twee kanten aan de zaak. Maar onthoud in dat alles, dat indien er in het hart van een man of vrouw iets is, waardoor ze geloven dat dat juist is, dan moet er ergens iets zijn wat juist is. Zoals ik vaak gezegd heb, wanneer de diepte roept tot de diepte, dan moet er een diepte zijn om die roep te beantwoorden. U weet dat ons wordt verteld dat een zeerob eens op zijn poten aan de oever van de zee wandelde. Maar nu heeft hij geen poten meer. Ze zijn in flappen veranderd. Omdat hij vinnen nodig had toen hij als pelsdragend dier van het land wegging naar de zee. De natuur vormde voor hem van die flappen in plaats van poten, omdat hij beter zou kunnen zwemmen dan lopen. Ik kan me maar niet herinneren wie die grote man was die naar de Zuidpool ging. Wat was zijn naam? Bird. Men zegt dat hij op zijn expeditie jassen had laten maken voor wat vee. En hij had het vee meegenomen voor de melk. En hij had bontjassen gemaakt om dat vee voor de vriesdood te bewaren. Maar toen hij daar kwam, hadden ze geen bontjas nodig. De natuur liet er een groeien voor hen. Zie? Waarom? Voordat er een vin op de rug van een vis was, moest er water voor hem zijn om in te zwemmen, anders zou hij nooit een vin gekregen hebben. Voordat er een boom op de aarde kon groeien, moest er eerst een aarde zijn waarin hij kon groeien, anders was er geen boom geweest. Dus je ziet, zolang er iets in het menselijk hart is dat om iets roept, dan moet er ginds iets zijn om die roep te bevredigen. Enige tijd geleden werd hier een lijkschouwing gehouden op een vrouw die was gestorven. Men beweerde dat de reden waarom ze stierf was dat ze doorlopend uien at, de hele tijd door. Als ze geen uien had, dan jeukte haar hoofd en alles en ze konden niet ontdekken waarom. Dus toen ze de lijkschouwing hielden, vonden ze een gezwel in de vrouw van een bepaald soort cellen. Ze hadden er een naam voor en ze konden dat gezwel nemen en het in een schaal met uien leggen en het loste die uien in één nacht op. Zie? Wat was het? Het was iets in de vrouw wat om uien riep En als er geen uien waren geweest, was er geen gezwel geweest. Met andere woorden, er moest eerst een schepper zijn voordat er een schepping kon zijn. In het menselijk hart is een verlangen, zowel bij de Methodisten, de Baptisten, Presbyterianen, Katholieken en al deze anderen, om te proberen die ene ware weg te vinden. En hen is verteld door hun priesters en voorgangers enzovoort dat dit is de ware weg. De priesters zeggen, er is geen redding buiten de katholieke kerk. Wel, iedere kerk heeft haar eigen opvatting. Sommigen van hen willen het niet toegeven, maar ze bewijzen het door hun optreden. Uw daden spreken luider dan uw woorden. Met andere woorden, ze zijn huichelachtiger dan de katholiek. De katholieken beleiden openlijk. Ik geloof dat dit de enige juiste is. Maar zij doen dat niet. Zij verbergen het, maar hun daden bewijzen wat ze denken. Zie, er moet toch één plaats zijn, omdat er een verlangen in het menselijk hart is om haar te vinden. En ik geloof dat het woord van God het antwoord heeft op alles wat wij nodig hebben. Dus God heeft het antwoord. En laten wij er nu naar zoeken in de schrift. En dan, wanneer God ons het zal tonen door de schriften, de enige plaats, de enige grond, de enige denominatie, als dat het is, de enige manier waarop God een mens zal ontmoeten, dan zouden we daaraan vast moeten houden, omdat we de waarheid van de Bijbel gevonden hebben. Wat hij zegt, het woord Deuteronomium zelf betekent twee wetten. Het woord Deuteronomium. God heeft twee wetten. Twee wetten. Een ervan is sterven door ongehoorzaamheid aan het woord. En de andere is leven door gehoorzaamheid aan het woord. Dat zijn de twee wetten. En Deuteronomium betekent deze twee wetten. Beide worden ons absoluut voorgehouden in de schrift. Een ervan is de dood, de andere is leven. Leven en dood. God houdt zich alleen op met het leven, Satan alleen met de dood. En deze werden in het openbaar voor de wereld tentoongespreid, openlijk voor ieder zo. En er is geen verontschuldiging voor. De ene werd getoond op de berg Sinaï, toen de wet werd gegeven die het hele menselijke ras ter dood veroordeelde. De andere werd op de berg Golgotha gegeven en bracht het hele menselijke ras leven toen de straf werd betaald door Jezus Christus. De twee wetten van Deuteronomium werden in deze twee grote dingen vervuld. En ik wil dat u eveneens opmerkt dat er ook twee verbonden werden gegeven. Eén verbond werd aan Adam gegeven, welke op voorwaarde was, zoals de wet. Als gij dit niet zult aanraken, dan zult gij leven, maar indien gij het aanraakt, zult gij sterven. Dat was een wet. Daarna werd er aan Abraham een andere wet gegeven, welke zonder voorwaarden door genade was. Ik heb u en uw zaad na u gered. Amen. Dat is een type van Golgotha. Niet het type van het verbond met Adam, maar met het verbond van Abraham. Maar nu horen wij hem zeggen dat er slechts één plaats is waar hij de mens die hem wil aanbidden zal ontmoeten. U heeft dat zojuist in mijn tekst gehoord, we zullen er zo dadelijk naar terugverwijzen. Als er maar één plaats is waar God de mens ontmoet, zouden we maar beter zeer voorzichtig kunnen zijn. Laten wij nu vanochtend onze tradities opzij zetten in deze zondagsschoolles en er zeer zeker van zijn die ene plaats te vinden. Want God heeft hier gezegd dat hij u niet in een andere plaats zal ontvangen. Hij zal u niet ontvangen in een of andere kerk, alleen in zijn gemeente. Dat is de enige plaats waar hij u zal ontvangen. Wat dacht u, broeder Branham, ook niet als ik oprecht ben? Nee, onthoud dat Jezus met enkele oprechte mensen sprak, de aanbidders van zijn dag. En hij zei, tevergeefs eren jullie mij. Ware onvervalste aanbidding, vanuit de grond van hun harten. Tevergeefs aanbid gij mij, omdat gij leringen leert, die geboden van mensen zijn. Ofwel hun denominationele geloofsbelijdenissen. Oprecht, eerbiedig, zo godsdienstig als het maar zijn kan. En dat gebeurde niet voor het eerst bij de fariseeën. Kain en Abel. De eerste twee vereerders die geboren werden door een natuurlijke geboorte hier op aarde, kwamen helemaal met diezelfde houding. Kain was net zo godsdienstig als Abel. Zij bouwden beiden altaren. Ze hielden beiden van God. Ze maakten beiden offers. Ze aanbaden beiden. Ze betaalden beide tienden. Ze deden beiden alles precies hetzelfde. Maar Abel, door geloof, wat de openbaring is, het woord van God, geopenbaard, duidelijk gemaakt, tentoongesteld en betuigd. Glorie. Kain maakte een offer, maar God betuigde het niet. God vereiste aanbidding en Kain gaf het offer, maar God betuigde het niet. Maar door het ware kanaal, u zegt, wel, mijn kerk is het, mijn... Wacht slechts een ogenblik. God legt zijn woord uit door zijn termen waarin hij sprak. Zie, Kain zei, ik ben godsdienstig. Ik heb mijn maker lief. Ik offer u dit prachtige altaar. Ik bied u dit offer aan. Ik bouwde al deze dingen, Heer, omdat ik van u houd. Abel zei hetzelfde. Nu, het gaat om diegene die werd betuigd. Degene die werd bewezen. En God kwam neer en ontving Abels offer, omdat hij door openbaring op het ware kanaal van God was gestuurd en dat werd aangenomen. Let nu op die geest van Kain die regelrecht door de schrift heen komt tot op deze laatste dag. Fundamenteel, net zo fundamenteel als die andere. Kijk naar de profeet Bileam en de profeet Mozes. Beiden hadden 7 altaren. Altaren van Jehovah. En op elke van bloed. Niet alleen dat, ook een lam op ieder altaar. En wat het aantal betreft, precies het juiste getal. 7. Volmaakt. 7 rammen. Beide altaren precies helemaal hetzelfde. De een was net zo fundamenteel als de ander. Maar wie betuigde God? Zie? Degene die in zijn woord was. Fundamenteel zijn betekent niet zoveel. Het gaat om de openbaring van God. Bedenk nu, waarom werden deze mannen, deze fariseeën geroepen en door Jezus in deze staat geplaatst? Hij zei, tevergeefs vereert gij mij. Maar hem vereren, onvervalste aanbidding. Ware aanbidding vanuit hun harten. Tevergeefs vereert gij mij. Waarom? Omdat gij leringen leert die geboden van mensen zijn. Daarom maakt u dat de geboden van God geen uitwerking meer op de mensen hebben. Als ik u een Methodiste boodschap zou brengen, zou het geen uitwerking op u hebben, omdat het dit de tijd van de bruid is. Als Mozes de boodschap van Noach had onderwezen, zou het geen uitwerking gehad hebben. Als Jezus Mozes boodschap had onderwezen, zou het geen uitwerking hebben gehad. Want die voorbestemde zaden die daar liggen, zullen alleen bewaard worden door dat soort water dat is gegeven voor dat zaad. Zie, het zal onder geen andere voorwaarden opgroeien. Het moet aan de voorwaarden voldoen om te kunnen groeien. U kunt een kippenei nemen en het in een bloedmachine stoppen. Eigenlijk zou het onder een hen moeten liggen, maar het zal toch uitkomen. Leg het onder een jonge hond en het zal uitkomen. De warmte is de voorwaarde die het doet uitkomen. Dus het moet aan een voorwaarde voldoen. U kunt niet een goed levend ei onder een dode hen leggen, dan zal het niet uitkomen. Zie, het is onder een voorwaarde. Wel, zo is het in dit tijdperk waarin wij leven. U moet ontdekken wat Gods wijze van handelen is voor dit tijdperk. Dat is wat Martin Luther ontdekte. Dat is wat John Wesley ontdekte. Dat is wat de Pinkstermensen ontdekten in hun tijdperk. Gods tijdperk en tijd om het te doen. Nu, de Pinkstermensen, die broeder, ik geloof dat die een van zijn ogen kwijt was, een gekleurde broeder, die werkelijk de Pinksterboodschap in Californië bracht in die oude Azusa-straat. Hij werd uitgelachen en omdat hij een neger was, werd de draak met hem gestoken, maar hij bracht de boodschap voor dat tijdperk. Gewoon een kleine kerel, klein stuk die nauwelijks zijn eigen naam kon schrijven, maar de Heer had hem geopenbaard dat dit het tijdperk was voor het herstel van die gaven en ze kwamen. Ongeacht wat er gezegd werd, het kwam. Maar iedereen kwam in de sfeer ervan en zag dat het dat tijdperk was. En dat God betuigde dat die mensen in tongen konden spreken enzovoort. Het gebeurde. Maar toen hij heen ging en vaststelde, dit is het enige bewijs, doodde dat de zaak. Zie je? Het gaat gewoon verder. Dat was genoeg. Toen begonnen ze dit af te scheiden en dat en denominaties te maken. En de een komt, hij komt op een wolk en de ander, hij komt op een struik. Oh, alle mensen, daar gaan ze. Dat is wat de denominaties doen. Ziet u? God is geen schepper van denominatie, want denominatie is Babylon. En hij is niet de schepper van verwarring. U hoeft zelfs geen intellectueel te zijn om dat te zien. Het is Babylon. Traditie. Denk daaraan, oprechte mensen. Nu. Nog steeds, hoewel ze dat geloven, moet er toch één zuivere plaats zijn waar God zich bevindt. Let nu op het tweede vers. Aanbid op de plaats die ik verkozen heb. De offerplaats natuurlijk waar ze aanbidden, waar ze het offer gaan brengen. De plaats die ik heb verkozen. Niet wat u verkiest. Niet wat de mens verkiest, maar wat ik verkozen heb. In die plaats zult u aanbidden. Dat toont dat er dan maar één plaats is. De anderen zijn vergeefs. Het moet niet uw keus zijn, maar het moet zijn keus zijn. Wel, ik hoef niet naar de kerk te gaan. Of u bent zo bekrompen, u maakt zich zelfs druk over vrouwen die preken. Of over vrouwen die hun haar knippen. En over mannen met deze andere zaken. Ach, u bent zo bekrompen. Goed, u hoeft Gods woord erover niet aan te nemen. Gaat u maar door, zoals maar gewoon is, zie. Maar u zult ontdekken dat er dan zo in de schrift geschreven staat, te vergeefs aanbidt gij mij. Jezus sprak over dezelfde zaak. Zie. In iedere kleine jota, in alles, moet u trouw zijn. Het is altijd de kleine vos die de wijngaard bederft. Soms laat u na. Het zijn niet de grote dingen die u doet, het zijn de kleine dingen die u nalaat te doen. Onthoud dat een ketting zo sterk is als de zwakste schakel. Zalig zijn zij die al de geboden van God onderhouden, opdat zij een recht zouden mogen hebben binnen te komen. Doe alles wat God gezegd heeft. Hij zei dat de vrouwen lang haar moeten hebben. En een man vertelde me niet lang geleden, ik preek geen godsdienst met een gedragslijn voor de kleding. Ik zei, dan predik u het evangelie niet. Ja. God toonde het daar. Hij zei wat u moet doen. Of u doet het, dat is uw natuurlijke, redelijke zaak. Welk dingetje, wat met die kleine onbetekende? Jezus zei, zalig zijn zij die alle kleine dingen nemen, die de kleine dingen doen. En dat een vrouw haar haar laat groeien, wel, dat is gewoon iets wat zij kan doen. En ze wil dat zelfs niet doen. Ze wil dat niet eens doen. Oh, leer ons de grote dingen. Hoe kan ik u de grote dingen leren als u de eenvoudige, gewone dingen niet wil doen? Omdat, ziet u, uw beweegreden en uw doelstelling is onjuist. Het is uw liefde tot God. Heer, het kan me niet schelen wat u wilt dat ik doe. Ik ben bereid het te doen. Dan komt u ergens. Maar als u het niet op die manier wilt doen, op de wijze dat hij het zei het doen te doen. Het is zijn verkiezing, de plaats die ik verkozen heb. Daaraan bidt u met uw offer. Kain bracht zijn offer, Abel bracht het zijne, maar het hangt er vanaf naar welke plaats u het brengt. Als u het naar de plaats brengt die hij verkozen heeft, zal het in orde zijn. Hij zal het aannemen. Als het niet zo gebeurt, zal hij het niet aannemen. Het kan me niet schelen, alles is hetzelfde offer, wat het ook is. Het wordt toch verworpen, tenzij het naar die ene bepaalde plaats wordt gebracht. Nu willen wij uitvinden waar we dit offer willen brengen. Als we het konden ontdekken, wij willen allemaal naar de hemel gaan, nietwaar? En we weten allemaal dat we verkeerd hebben gehandeld. We geloven allemaal dat Jezus het offer is. Nu willen we weten waar we hem heen moeten brengen. Wil het aangenomen worden? Zie, dat is juist. De Bijbel vertelt ons waar we hem moeten brengen. En dan zal het aangenomen worden. Daarbuiten zal het niet aangenomen worden. Laten we hier ook letten op de plaats die hij koos. Waar het offer neergelegd moest worden. De plaats die hij koos om het offer neer te leggen. U kunt het niet zomaar in een van deze poorten leggen, maar in de plaats die hij heeft verkozen om het te brengen. Hij liet ook zijn naam in die plaats wonen. Zie, dat is wat hij hier zei. Hij verkoos zijn naam erin te doen wonen. Laat ons nu de schriften doorzoeken voor deze plaats. Want dat is de plaats waar hij zijn naam in deed wonen. Laat ons nu de tekst lezen. Ik had hier een aantekening liggen van hetgeen vanochtend tot mij kwam. Laten we het tweede vers van dit hoofdstuk nemen. En ik wil niet te lang doorgaan te willen van de mensen die ginds over de telefoon zijn doorverbonden. Nu het tweede vers van dit 16e hoofdstuk. Dan zult gij als pascha voor de Heere, uw God, klein vee en runderen slachten op de plaats die de Heere verkiezen zal om zijn naam daar te doen wonen. U kunt uw oprechtheid en alles wat u wil beleiden niet naar het Methodistenaltaar, het Baptistenaltaar of naar het Pinksteraltaar brengen. Maar er is ergens een altaar waar hij verkoos zijn naam in te doen wonen. En op die plaats zou hij u willen ontmoeten. Nu, als u alles juist laat verlopen, zal het goed gaan. Alles is in orde. Als er kortsluiting in die draad is, dan zal dat licht niet aangaan, omdat die geaard is. En als u een van Gods woorden zult nemen, of een van zijn plaatsen, en in uw hart zelfzuchtige motieven zijn, zal daardoor de kracht van God onmiddellijk onderbroken zijn. Als u het doet omdat u slim wilt zijn, omdat u anders wilt zijn dan iemand anders, of zoiets, dan wordt het daar direct verbroken. Het zal de zekering doen doorslaan. U bent verkeerd. U moet met uw gehele hart in oprechtheid komen. Richt uw motieven en uw doelstelling op God. Zoek dan naar zijn plaats. Vind uit waarheen hij zei het te brengen. Zie, kijk naar Martha en Maria. Toen Jezus teruggekomen was, nadat hij hen dit evangelie onderwezen had, het licht van zijn dag, dat hij die Messias was, werd hij gehaat. Verworpen. De fariseeën en kerken verachten hem. Maar Lazarus, hun broer, die een boezemvriend van hem was, was gestorven. Hij liet hem daar liggen en ze lieten hem halen, maar hij kwam zelfs niet. Maar kijk naar de houding van Martha. Ze zei, Heer, indien gij hier geweest waart, ze gaf hem zijn juiste titel, Heere, hoofdletters, H-E-R-E, Yahweh, Jehovah, glorie. Indien gij hier geweest waart, zou mijn broeder niet gestorven zijn. Leven en dood kunnen zich niet verenigen in hetzelfde kanaal of hetzelfde huis. Hij zou niet gestorven zijn. Jezus zei tegen haar, ik ben de opstanding en het leven, zei God. Eerst zei uw broeder zal weer leven. En ze zei, ja Heer. Dat geloof ik waarlijk. Als Jodin geloof ik dat er een algemene opstanding van de doden zal zijn. En ik geloof dat mijn broer echt getrouw en oprecht was in aanbidding. Ik geloof dat gij die Messias zijt. Waarvan gesproken wordt in de Bijbel. Omdat God zijn woord betuigt in u. Toont het dat gij de boodschapper van dit uur zijt. U bent die Messias. Ik geloof dat u die Christus bent die moest komen. Omdat uw werken getuigen dat God u hierheen gezonden heeft om de Messias te zijn. Oh my, let op, de tandjes van de raderen beginnen nu op hun plaats te komen. Zie, ze had het recht om te zeggen, waarom kwam u niet om mijn broer op te wekken? Waarom genas u hem niet, u genasaderen? Hij was juist uw beste vriend. En kijk nu wat er is gebeurd. Nee, zo'n doelstelling leidt nergens toe. Ik geloof dat u precies bent wat de schrift betuigt dat u zou zijn. Ik geloof dat dit de dag is dat de Messias zou moeten komen. Wij hebben er naar uitgekeken. Het kan me niet schelen wat de rest zegt. Ik geloof met heel mijn hart dat wat ik gezien en gehoord heb door het woord, dat het woord in u is, betuigt dat u de Messias bent. Zie u, diep in zich had ze iets te vragen, maar ze moest door het juiste kanaal komen. Wat als ze naar hem toegerend zou zijn en gezegd zou hebben, en u vertelt mij dat u de Messias bent? U hebt zelfs niet de beleefdheid. U bent niet eens heer genoeg om zelfs ons verzoek te beantwoorden. Terwijl we u te eten gaven en onderdak en alles, en dat voor u opnamen en onze kerken verlieten door daar u ons opdroeg uit die denominaties te komen. Zie, en we zijn eruit gegaan. En nu worden wij als uitschot en afvallige beschouwd. En na alles wat we voor u gedaan hebben, heeft u dan niet eens de gewone beleefdheid om mijn verzoek te beantwoorden? Nu, feitelijk had ze dat recht. Zoals u zegt over uw korte haar. Ik ben een Amerikaans burgeres. Ik kan shorts dragen en doe wat ik wil. Het is niet onwettig. Dat zijn uw rechten. Maar een schaap ziet altijd van zijn rechten af. als u een lam bent, zit u daar vanaf en draagt u alleen maar wol. Dat zijn zijn godgegeven rechten. Hij zit daar vanaf. Ik heb het recht om bij elke demonstratie aan te sluiten. Dat is volkomen juist. Maar u ziet daar vanaf. Zie. Zij zag af van alles waar zij recht op had. Om het woord van God, dat recht voor haar werd gemanifesteerd, te erkennen. Hij zei, ik ben de opstanding en het leven. Hij die in mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven. En een ieder die leeft en in mij gelooft zal in eeuwigheid niet sterven. Gelooft gij dat? Zie, er was nog één kleine clausule waarmee ze niet in overeenstemming was, zie. Ja, heer, ik heb geloofd dat gij zijt de Christus, de zoon van de levende God. Oh, broeder, alles was toen gereed om die vonk direct te doen ontbranden, zie. Waar hebt gij hem gelegd? Zie, en u weet wat er toen plaatsvond. Zie, u moet op de juiste plaats komen voordat hij uw offer zal aannemen. Zie. U moet er binnenkomen, let op de plaats die de Heer verkiezen zal om zijn naam daar te doen wonen. Gij zult daarbij geen gezuurd brood eten. Wat typeert dat in het offer? Vermeng het niet met enige geloofsbelijdenis. Het moet het woord zijn. Geen gezuurd brood. Zuurdeeg is, u weet wat zuurdeeg in iets doet. Weinig zuurdeeg maakt het gehele deeg zuur. Het gehele deeg is het lichaam. U kunt niet één stukje denominatie of geloofsbelijdenis in Christus stoppen. Nee, dat zal niet werken. Herinnert u zich de boodschap van afgelopen donderdag? Uw vroegere echtgenoot moet gestorven zijn. Goed, uw nieuwe echtgenoot is het woord. 7 dagen zult gij daarbij ongezuurde broden eten. 7 dagen, wat typeert dat? De voltallige 7 gemeentetijdperken. 7 dagen. Waarom moesten ze het 7 dagen eten? Alvorens wat? Alvorens uit te gaan. En het hele gemeentetijdperk moet van het begin tot het einde alleen op het woord van God voor dat tijdperk leven. Dus uw Roomse geloofsbelijdenis, uw Methodisten, Baptisten en Pinkster geloofsbelijdenissen zijn allemaal dood. Let nu op. Brood der verdrukking. Ervoor vervolgd. Luther, Wesley, de Pinkstermensen, ze zijn allemaal vervolgd en dat zult u ook worden. Want overhaast zijt gij uit het land Egypte getrokken, opdat gij al de dagen uws leven, de dag van uw uittocht uit het land Egypte, gedenkt. Er zal geen zuurdeeg bij u aangetroffen worden in uw gehele gebied. 7 dagen lang. In de heerlijke bruid van Christus. Nadat het Romeinse Rijk haar had gedood tijdens de donkere middeleeuwen. Ze moest daar sterven, tenzij een tarwekorrel in de aarde valt. De bruidegom moest komen. Het volmaakte meesterwerk van God. U heeft allemaal de boodschap daarover gehoord. Op een dag stond ik daar in Los Angeles, in Forest Lawn, en mijn hart sprong op. Hoeveel is er nooit in Forest Lawn geweest? Daar staat een standbeeld van Mozes. Gemaakt door Michelangelo, geloof ik. Het is een volmaakt standbeeld, helemaal de rechte knie uitgezonderd, waar een inkeping in zit van ongeveer 1 centimeter diep. Ik keek ernaar en de gids legde het me uit en zei, Michelangelo had zijn hele leven eraan besteed om te proberen het, hij was beeldhouwer en hij probeerde het beeld van Mozes te maken. In zijn achterhoofd had hij in gedachten hoe Mozes eruit zou hebben moeten zien. Hij had in zijn hart hoe Mozes eruit zou hebben gezien. Hij besteedde er zijn leven aan. Bijtelde een beetje hier, ging wat achteruit staan, keek ernaar. Jaar na jaar werkte hij eraan. En toen het tenslotte voltooid was, stapte hij achteruit en legde zijn doek en zijn hamer neer en keek naar het standbeeld. Het was zo volmaakt. Het evenbeeld van Mozes, wat hij in zijn hart had, dat hij buiten zichzelf raakte, na zijn hamer greep en erop sloeg en schreeuwde, spreek! Het wordt genoemd Michelangelo's meesterwerk. Dat verbazende iets in die beeldhouwer. Die visie die hij had van wat Mozes zou moeten zijn. schilderde slechts in type de grote vader God af. Hij had in zijn hart een zoon voor de grondlegging van de wereld, omdat hij een vader is. Maar het was nog in de kiemvorm van zijn woord. Hij schiep een mens en hij moest hem plaatsen met een vrije wilskeuze. Maar die mens viel. Maar de grote beeldhouwer, God, die de mens had gevormd uit het stof der aarde, liet het daar niet bij. Hij begon opnieuw de mens te vormen. En hij maakte een Noach, die dronken stierf. Hij maakte een Mozes, die faalde zijn woord te houden. Hij maakte profeten, die wegliepen in de tijd van moeite. Maar hij ging voort te bouwen en te vormen, omdat hij na een tijd een meesterwerk wilde hebben, wat hem en zijn natuur zou weerspiegelen. Zoals hij in zijn hart had hoe een zoon zou behoren te zijn. Op een dag ging aan de Jordaan, nadat dat meesterwerk gevormd en gemaakt was, kwam hij daar neergezonden op de vleugels van een duif, zeggend, dit is hem. Hij was zo ingenomen met dit meesterwerk, dat hij hem sloeg op Golgotha. Omdat hij zou sterven, want de rest van ons was onvolmaakt. Omdat hij door het storten van zijn bloed vele meesterwerken zijnde een bruid naar zijn zoon mocht brengen. Het meesterwerk is verwoond vanwege de geestdrift van God. Want bij het zien van zo'n meesterwerk sloeg hij hem voor ons allen. Zie je, daar stierf hij. Om ons te vervolmaken die onvolmaakt zijn, het meesterwerk. Bemerk dat hij hier zei, 7 dagen zult gij daarbij ongezuurde broden eten. Nu, brood is een type. Jezus zei, de mens zal niet leven van brood alleen, maar van elk woord. Niet zomaar een woord hier en daar, zoals denominaties het u laten geloven. Het woord van God is echter volmaakt. Het is God zelf in lettervorm, een zaad genoemd. En het juiste soort onvervalste geloof in dat woord zal dat zaad tot leven brengen. Dat is precies wat u s'avonds ziet in de onderscheiding en al deze andere zaken. Omdat het een belofte is die God heeft gedaan. Hij stond bij mij en vertelde mij dat. En zei mij dat deze bedriegers op zouden staan, maar blijf standvastig. Ik geloof het. En omdat ik geen zelfzuchtig motief heb om iemand te kwetsen, maar om eerbiedig te zijn tegenover God en om het werk te doen waarvoor hij mij riep, zeg ik deze dingen. En God bevestigt het daarna en ontvangt de gave en het offer door te betuigen dat het de waarheid is. Daar is geen twijfel aan. Let op dat woord. Wij bemerken hier, 7 dagen, dat is voor ieder gemeentetijdperk. Nu, dat meesterwerk moest sterven, ten einde opgewekt te worden om ons allen te verlossen. Toen liet hij op Pinksteren een gemeente in orde brengen. Maar die gemeente moest geofferd worden en de Romeinse wereld doodde haar. En stopte hen in de grond. Zoals die schrijver van dit boek, ik kan er nu niet opkomen. Die de draak met mij stak en zei, van alle duivels is William Branham het wel. Zelf, ziet dat is wat de duivel probeert u te laten denken. Hij zei, visioenen en dergelijke zijn van de duivel. Ah, hij is de een of andere hypnotiseur. Of hij werkt met een bovenzintuigelijke waarneming. De intellectuele wereld probeert het altijd uit te knobbelen. Ook toen probeerden ze Jezus te verklaren. Hoe doet gij deze dingen? Wat heet het? Hij zei, ik zal u een vraag stellen. Wat was de bediening van Johannes de Doper uit de mens of uit God? Zie? Ze zei, dat kunnen we niet zeggen. Hij zei, net zo min kan ik het u dan vertellen. Ja, dat is juist. En hij ging voort. Vanaf die tijd vroeg geen mens hem nog iets. Zie, hij sneed ze gewoon de pas af. Hij vertelde hen er niets over. Het was zijn zaak niet. Hij had een werk te doen en hij vervulde deze. Dat God ons helpt om hetzelfde te doen. Wij hoeven de vragen van de duivel niet te beantwoorden. Dat is juist. Indien gij het zijt, doe zus en zo. Een prediker is verantwoordelijk voor het evangelie. En daarmee uit. Niet hoe het geschreven is. U bent zijn verantwoordelijk om het te zeggen. En als dienstknecht, wanneer u een profeet bent, bent u verantwoordelijk tegenover God. Wanneer de visioenen die komen deze schrift belichten en tonen wat het betekent, bent u verantwoordelijk voor ieder woord wat in die Bijbel staat. Omdat hij helemaal is geschreven door dezelfde soort mensen als u. Door God gedreven hebben de profeten de heilige schrift geschreven, zie. Geen waarachtige profeet van God zou één woord ervan kunnen ontkennen. Maar hij zou ieder woord geloven en hetzelfde preken. En dan is God verplicht via dat kanaal ieder woord te laten geschieden. Precies zoals dat het beloofd is. En het zaad zal groeien. Bemerk nu even snel dat we ontdekken dat al deze 7 dagen dit brood gegeten moest worden door 7 gemeenten tijdperk 1. Nu, toen moest het sterven en in de grond gaan. En die criticus die over mij sprak zei, wat een God is dat die jullie aanbidden. Dat hij in de middeleeuwen kon zitten toekijken naar die moeders die zwanger waren. Sommigen waren met kleine baby's op hun armen. Oprechte mensen die in de arena geworpen werden en door de leeuwen aan stukken werden gereten terwijl ze gilden. Men hing aan kruisen en verbrandde hen. Ze kleden die vrouwen naakt uit, jonge maagden, en ze wierpen hen zo achterover en ze lieten de leeuwen op hen los. Hij zei, een God die in de hemel kon neerzitten, waarschijnlijk op zijn troon, en die naar beneden kijkt en dan zegt hij ervan geniet. Dat is een intellectuele voorstelling die van de duivel is. Indien de man geestelijk was geweest, zou hij geweten hebben dat die graankorrel moest sterven. Hij moest begraven worden in een Roomse kathedraal. Maar dan komt de eerste kleine schoot van leven voort in de reformatie door Martin Luther. Die zei, de rechtvaardige zal niet leven door een gezegend stukje hostie, wat een priester zegent, maar door het woord van God. De rechtvaardige zal door geloof leven. Het bracht 2 spruiten voort. De graankorrel begint te groeien. Toen kwam John Wesley tevoorschijn en voegde daaraan toe. Er waren vele anderen die Zwingli enzovoort verscheen. En ze ontkenden de maagdelijke geboorte en er stierf uit. Maar de methodisten kwamen eraan. De bloesem, het stuifmeel, de tijd van de zendelingen. Zij predikten heiliging en voegden de bloesem toe. Toen verschenen de pinkstermensen in het kaf. Dat er zozeer op leek om de uitverkorenen te verleiden. Het lijkt op een echte graankorrel, maar als je hem opent, zit er helemaal geen graan in. Maar het leven komt via dat kaf. Maar wat vindt er iedere 3 jaar na een grote samenkomst plaats? Heeft u dat bemerkt? Een denominatie. Dit duurt al 20 jaren. En is geen denominatie. Hierbij stervend lam. Mogen dat nooit gebeuren. Als ik in deze generatie heen ga, mogen het dan zijn dat de mensen die deze boodschap geloven nooit zullen stoppen om een denominatie te vormen. U zult ter plaatse sterven. Onthoud dat. Datzelfde uur dat u denominatievorming onder u bemerkt, het maakt me niet uit hoe oprecht u bent. Wanneer u een mens als leider neemt in plaats van de Heilige Geest om dit woord te bevestigen, is dat het uur dat u sterft. Het zware zaad kan dat niet, omdat er na het zaad niets meer overblijft. Hetzelfde zaad zoals bij het begin is terug. Het is de bruid die in de aarde viel om weer de graankorrel voor te brengen. Bemerk, 7 dagen zult gij daarbij ongezure brood eten. En daar zal het de bruid zijn. Nu, u mensen die oude jubelende methodistenboede had enzovoorts, waarvan u zich afvroeg indien ze niet in tongen sprak, zal ze daar niet zijn, dat is een leugen. Zij had dezelfde Heilige Geest die u vandaag heeft. Maar het was voor hen onmogelijk. Er was geen herstel van gaven. Maar alle 7 dagen moest men ongezuurd brood eten, het woord. Zij, daarginds die denominaties vormden, zijn dood. Ze zijn stengels. En ze zullen vergaard en verbrand worden. Maar het leven gaat regelrecht door. Wat gebeurt er? Al het leven wat in de stengel, in de bloesem, in de bolster was, stroomt door tot in het graan. Diezelfde Heilige Geest die Luther voorbracht, die Wesley voorbracht, die de Pinkstermensen voorbracht, wordt verzameld in de bruid bij de opstanding. 7 dagen. Ongezuurde broden eten. Geen zuurdeesem zal onder de bruid gevonden worden. Geen woord toegevoegd, helemaal niets. Onthoud dat 1 woord iedere dood die op de aarde is veroorzaakte. Ieder onwettig kind werd geboren omdat Eva, de eerste gemeente, de bruid van de eerste Adam, Gods woord betwijfelde en een demotionele of een intellectuele opvatting of een opvatting van een bepaalde geloofsrichting aanvaarden, omdat het beredeneerd werd en men zei, zeker, God is een goede God. God is een goede God, maar hij is ook een rechtvaardig God. Wij moeten zijn woord bewaren. School. Eva aanvaardt. Dat is waar. Sommige van jullie jongens van het seminarie die ongetwijfeld een roep in uw leven heeft, sterft, doordat u rent naar de een of andere bijbelschool en moet je een keer deze leer in te laten spuiten. Blijf bij God en zijn woord. Zij zullen u dat niet toestaan, want anders kunt u niet eens tot hun samenkomst behoren. Zullen u niet aanvaarden op de kansel. Dus laat ze maar gaan. Laat de doden begraven. Maar laten wij Christus het woord volgen. Nu, 7 dagen... zal er geen zuurdeesem worden vermengd in de bruid, de gemeente. 7 dagen. Bemerk nu. Er zal geen zuurdeeg bij u aangetroffen worden in uw gehele gebied. 7 dagen lang. Het offer is, hier is een type. De bruid die voorkomt uit het offer wat Christus is. En van het vlees dat gij in de avond op de eerste dag slacht. Herinnert u zich nog hoe we zojuist door de gemeentetijdperken zijn gegaan? De boodschappen voor de gemeente komt altijd bij het sterven van het andere gemeentetijdperk. Altijd. Het sterven van de Pinkstermensen brengt de opname van de bruid voort. Zie, het sterven van Luther bracht Wesley voort. Het sterven van Wesley bracht Pinksteren voort. Het sterven van Pinksteren brengt nu de boodschap voort. Hier staat regelrecht hier uitgebeeld door de hele schrift. Er is geen schriftgedeelte in de Bijbel wat niet regelrecht bij het andere aansluit. Al deze schaduwbeelden. Ik heb geen scholing gehad, maar ik heb de Heilige Geest die het mij door een ander kanaal toont. Die men dat leert uit de natuur. En dat is door het woord. Het moet het woord zijn. Dat brengt zijn belofte. Het vlees dat gij op de eerste dag slacht, zal niet de nacht overblijven tot de morgen. Nu, zelfs Luther had de waarheid en leerde de gemeente dat de rechtvaardige door geloof zal leven. U wilt zich daaraan niet vasthouden als zijnde de volle leer in het methodistische tijdperk. Wat zult u doen? Het verbranden met vuur. Waarvan is dat het type? De denominatie die uit dat woord komt is een dop, de stengel, het kaf, wat verbrand moet worden met vuur. Dat denominationele gedeelte waardoor het komt moet niet blijven bestaan. Het moet sterven. Laat dat niet overblijven tot het aanbreken van een ander tijdperk. Verbrand het. Hij spreekt hier nu tot de bruid. Alleen tot de bruid, opkomend door ieder tijdperk. Bemerk, hoe mooi. Het bloed van het lam. Dit is het lichaam van Christus. Het offer, het bloed van het lam op de deur. Onthoud nu dat het lam werd geslacht, wat het type van Christus was. Anders zouden we er genoeg tijd voor kunnen nemen, maar ik heb slechts nog een paar minuten om hier te blijven. Ik moet stoppen en morgen weer opnieuw beginnen. Of zit u omdat we te veel tijd nemen? Ik heb nog 20 bladzijden om door te gaan op dit ene onderwerp. Bemerk nu, hierover, dat het lam Christus was in figuurlijke vorm. Zei ik dat juist? Christus was het lam. Hij moest van het mannelijk geslacht zijn. De eerste van de oude moederooi, of een ooi, of hoe je het ook wilt noemen, het moet haar eerste zijn. En hij moet eerst op de proef worden gesteld om te zien of er een smet op hem is. Christus werd beproefd, het eerste lam van de moederooi, Maria, de maagd. En hoe werd hij getest? Door Satan tegen het woord. Toen hij Eva sloeg, viel ze. Toen hij Mozes sloeg, viel hij. Maar toen hij tegen Christus uitvoer en voor hem de schrift verkeerde probeerde aan te halen, ontdekte hij dat dit niet Mozes was. Hij werd beproefd. Hij draaide zich om en zei, indien gij de Zoon van God zijt. Ze vertellen mij dat gij wonderen kunt verrichten. En ze vertellen mij dat de Messias dat moet doen. Nu, als dat zo is, gij zijt hongerig, gij hebt niet gegeten, verander deze stenen in brood en eet. Hij antwoordde, er staat geschreven. De mens zal niet leven van brood alleen. Uw geloofsbelijdenissen enzovoort. Maar waarvan dan? Van ieder woord. Een deel van het woord. Ieder woord dat de mond van God uitgaat. Daarvan leeft de mens. Zie, het lam werd getest. Om te zien of er ergens iets was waar hij door zou vallen. De fariseeën zeiden, o rabbi, o jonge profeet, wij vinden u geweldig. U bent goed. Waarom noemt u mij goed? Er is slechts één goed en dat is God. Gelooft u dat? O ja, God. Wel dan, ik ben hem. Hij zei, er is maar één goed. Waarom noemt u hem goed als u niet gelooft dat ik God ben? Dus waarom noemt u mij goed? Wat maakt dat u dat doet? Wat inspireerde u om dat te zeggen? Terwijl u weet dat er maar één goed is en dat is God. Wij weten dat gij niet de hoge positie van een mens aanziet, nog het woord van een geneesheer. Wij weten dat. Hij wist dat het huichelachtig was, zie. Hij werd getest om te zien waar hij stond. Zie. Beproefd op iedere manier. Getest zoals wij worden beproefd. Maar hij gaf geen haarbreed toe. Geen kwestie van. Dat was de Zoon van God. En het lam werd getest en werd 14 dagen vastgehouden. Dat waren 2 sabbatten. Of 2 tijdperken. 1 voor de Joden, waarbij ze een lam offerden in type. 1 voor de heidenen, die het echte lam hebben. En allen werden vervolmaakt door dit lam, dat zou komen, te geloven. Maar hij werd 14 dagen bezocht, of 14 dagen onderzocht, of hij het woord was. U kunt het Oude Testament onderzoeken en zeggen, het veroordeelt het Nieuwe. U heeft het fout. Het Oude Testament getuigde alleen van het Nieuwe. Niet lang geleden zou een man mij uitdagen en hij zei, wat is er aan de hand met hem? Hij onderwijst zelfs uit het Oude Testament. Een christelijke prediker, stel u voor. Hij zei, het Oude Testament is dood en begraven. Oh nee. Het is maar een onderwijzer. Het toont wat er op de wand geschreven staat. Zie, juist. Nu, 14 dagen werd het getest. Dat was Christus. Let nu op. Vervolgens werd hij gedood in de avond. Het lam moest gedood worden. Christus stierf in de avond, de namiddag. En bemerk dan dat hij toen ook het bloed moest op de deurposten gedaan worden. Zie, het bloed is het leven van het dier. Gij zult het vlees daarvan eten, maar het bloed ervan, waar het leven is, uitgieten. Zie? Het bloed moest op de bovendorpel van de deurposten van de huizen worden gestreken. Daar waar het offer werd aanvaard. Glorie. Wat is het leven, de naam? Hij plaatste de naam van de persoon. U gaat naar de deur en u kijkt welke naam op de deur staat voor uw belt. Zie? Het bloed werd op de bovendorpel van de deur gestreken. Als een type van wat het offer binnen betekende. Nu zullen wij de plaats van aanbidding ontdekken. Regelrecht hier doorheen. Komend door dat bloed. Bemerk dat het bloed op de deur sprak van de naam van degenen die daar binnen waren. Onze plaats van aanbidding, het lam, is het woord. Dat weten wij. Nu vers 4. Bemerk, laat geen brood, laat niets van het offer over. Of neem er één van het ene tijdperk naar het andere. Probeer terug te gaan en zeg, maar nu we zijn Lutheranen, wij willen hier zo komen. U moet sterven aan het tijdperk van Luther om te worden geboren in het tijdperk van Wesley. U moet in het tijdperk van Wesley sterven om te worden geboren in het Pinkstertijdperk. En u moet in het Pinkstertijdperk sterven. Er niets van overlaten, verbrand het met vuur, omdat het zal worden verbrand zoals een stengel waar het graan uit voortkomt. De stengel, de denominatie, zal verbrand moeten worden. Dus breng uw denominatie niet over in de nieuwe boodschap. Dit is nu het woord. De stengel vormde een denominatie. Hij droeg het, dat is waar. Maar toen het tot hier overging, stierf de stengel. Hij was een drager. De denominatie, maar het woord gaat verder door. Het woord gaat verder door. Neem nu het 5e en 6e vers. Bemerk. Laten we... Gij zult het Pascha niet mogen slachten in één der steden poorten die de Heere uw God u geven zal. Onthoud u, niet in één der poorten. De Heer staat u toe om deze denominaties te hebben. Zie, deze poorten. Maar op de plaats die de Heere uw God verkiezen zal om zijn naam daar te doen wonen. Dat is de poort. De enige plaats, niet vele. Deze poorten, maar God heeft één poort. U zegt, iedere morgen ga ik de Methodiste poort binnen. Dat is de kerk. Iedere ochtend ga ik de katholieke poort binnen. Wel, de Heer laat zijn volk in en uit die poorten gaan. God heeft mensen in de katholieke kerk, de Methodiste kerk, de Presbyteriaanse kerk, in en allemaal, de Pinkstergemeente. Zie? Maar u aanbidt God niet in die poort, zie. De Heer heeft echter een bepaalde poort. Glorie. Hij heeft een poort. Maar op de plaats die de Heere, uw God, verkiezen zal om zijn naam daar te doen wonen, zult gij het Pascha slachten tegen de avond. Wanneer vond Rebecca Isaac? Wanneer riep Eliezer haar om de bruid te worden? In de avondtijd. Er zal licht zijn in de avondtijd. De weg naar de heerlijkheid zult u zeker vinden. In de waterweg is het licht vandaag. Begraven in zijn dierbare naam van Jezus. Jong en oud, bekeert u allen nu. De Heilige Geest zal komen, ook in u. Het licht des avonds schijnt. Dat God en Christus één zijn, is een feit. Dat was het begin ervan. Nu, ze bleef steeds in het bruidslicht staan. Ziet u wat ik bedoel? Ik kan hier beter afsluiten en vanavond opnieuw beginnen. Omdat ik niet wil dat u dit loslaat. Nee, het is etenstijd. Wel, ik heb hier te veel aantekeningen. Zeker. Oh my. Wat denkt u van vanavond? Zou dat beter zijn? Wel, weet u het zeker? Wilt u nog wat verder proberen? Goed, laten we dan wel nog wat doorgaan. We zullen snel voortmaken. Wat zegt u daarvan? U binnengaan in de wat? U zult niet binnengaan in een der poorten die de Heere u gegeven heeft. Maar in de poort waarin de Heere zijn naam zal doen wonen. Niet gaan in het huis van de poort, welke de deur is. Is dat juist? God zal zijn naam op de deur plaatsen. En u zult niet, dat is de poort die ingang heeft tot de plaats van aanbidding, het heiligdom. U gaat met die offer niet een van deze poorten binnen, maar in de poort waarin God verkiest zijn naam te doen wonen. Zie, heeft hij dat gedaan? Waar is die poort? In Johannes 10 zei Jezus, ik ben de poort, de deur. Ik ben de deur tot het huis van God. Ik ben de deur tot de schaapskooi. Niet de geitenkooi, de schaapskooi. Zie. Ik ben de deur tot de schaapskooi. Een mens zou door deze deur binnen kunnen komen en behouden zijn. En nu? We zouden daar een lange tijd bij stil kunnen staan. Maar om tijd te besparen, hij is de deur tot die schaapskooi. Nu, we willen dit opmerken. De afschaduwing en de types zijn werkelijk te zien, maar als ik die bladzijde neem, zal u dat nogal een tijdje in beslag nemen. Goed, dit brengt Jezus Christus voortreffelijk in zicht. Want het Oude Testament, alle feesten, alle aanbiddingen, alles typeert hem. Nu, ik heb hier opgeschreven onder deze rij schriftgedeelte, leg het uit. Daarom zou het een lange tijd in beslag nemen. Uit te leggen hoe al deze feesten, zelfs het spijsoffer, was een type van Christus. Maar we slechts die ene nemen. Eens was er een school, die genoemd werd school van voorgangers of profetenschool. Ze leidden een ontwikkelde profeet op. En daar was eens een onvervalste, door God geroepen profeet, die hen ging opzoeken. Ze zouden die oude profeet wat eer bewijzen, dus ging een van hen erop uit, plukte een heel spel van wat volgens hem erten waren, maar het waren giftige pompoenen. En hij zou ze er allemaal van te eten geven. Oh, hoeveel seminarieschotels hebben we al gehad. zie. Ja, ze waren me niet op, zie. Ze hebben methodische schotels, baptische schotels, pinkster schotels. Maar ziet u, het is de tweede teelt. Het soort dat van de boom afgesnoeid kan worden. Ziet u, ze zijn niet van de hoofd wijnstok. Ze dragen citroenen, grapefruits enzovoort. Geen sinaasappels. Maar ze belijden een citrus te zijn. Bemerk, nu. In dit geval, toen Elisa verscheen en naar hen keek en men zag dat het giftige pompoenen waren die hen allemaal zouden doden, zeiden ze, ach, wij hebben de dood in de pot. Hij zei, breng mij een handje vol meel. En hij gooide er meel in en hij zei, nu is het in orde. Eet wat u wilt. Het veranderde dood in leven. En het spijsoffer wat werd gegeven, Christus, hij was het spijsoffer. En het spijsoffer moest op een bepaalde wijze bereid worden, zodat iedere homp meel hetzelfde was. Wat toont dat hij dezelfde is, gisteren, heden en tot in de eeuwigheid. Hij is hetzelfde wat in uw denominatie geplaatst moet worden en ze zal leven. Het woord, Christus is het woord. In alle types van alles, de tabernakel, het toonbrood, alles. Het gebroken ongezuurde brood onder de schaal was zijn gebroken lichaam, waarvan de Joden nu niet uit kunnen leggen wat het betekent. Zie. En al deze andere zaken typeerden hem. Met het oog op hem zien wij nu dat alle denominaties en geloofsbelijdenissen zijn achtergelaten. Want hij is het pure, onveranderlijke woord van God, hetgeen het ongezuurde brood is. Johannes 1. Dat is juist. Hij is het ongezuurde brood. Dus als u dit of dat toevoegt, dan is zuurleeg toegevoegd aan wat u reeds oorspronkelijk is gegeven. Kijk hier. Wat doet het ras tegenwoordig? Ze nemen zaken en verbasteren ze. En wanneer u het verbastert, doodt u het. Oh, het ziet er leuker uit. Zeker. Waar staat graan? Maïsvlokken. En al die uit granen bereide voedingsartikelen. Waar staat graan? Prachtige grote, lekkere, lange stengels. En prachtige grote aren. Tweemaal zo goed lijkend als die andere. Maar het is dood. De wetenschap heeft dat zelfs ontdekt. Zie, kruis het niet. Het zal u doden. Laat mij het u hier tonen. Onlangs was ik wat bloemen water aan het geven in mijn tuin. En mijn vrouw had wat... De vrouw had wat gekruiste bloemen staan hier in die kleine pot. In die kleine plantenbak naast het huis. En we moeten ze minstens 3 of 4 keer per week... water geven, anders gaan ze dood. En daar stond de oorspronkelijke plant buiten in de tuin. Het heeft daar al 6 maanden niet geregend. Het is net zo droog als... En als het al regent, dan kun je binnen 10 minuten weer stofzien opwaaien. Maar dat kleine bloempje daar buiten is gewoon mooier en levendiger... dan de kruising met al het water. Geeft u deze geen water meer, dan zal die sterven. Maar waar kreeg hij zijn water vandaan? En nog wat anders. Je moet hem voortdurend om 1 of 2 dagen besproeien... om de luis bij hem vandaan te houden. Doet men het niet, dan zal de luis hem opeten. Zo teer en zacht is die. Maar er is geen luis die op die oorspronkelijke zal komen. Nee. Hij zal tegen hem opkruipen en weer wegkruipen. Hij is oorspronkelijk. Ziet u wat het verbasteren heeft veroorzaakt? Dat is precies zo in de gemeente. Ze proberen de denominatie met het woord te vermengen. En het woord hetzelfde te laten zeggen wat de denominatie zegt. En wanneer u dat doet, moet u hen besproeien en vertroetelen en een gouden sterren geven, opdat ze naar de zondagsschool komen en dergelijke. Ja, dat is juist. Wanneer een onvervaste, wedergeboren christen, geboren uit het woord van God, ruw behandeld wordt, kan dat hem niet doden? De luizen en de dingen van de wereld doen hem niets. Hij is een adelaar, hij vliegt er regelrecht voorbij. Zie, hij zweeft omhoog het hemels in. Het is waar. Niets. Merk op. Wij moeten hier nu begrijpen dat de denominatie, de geloofsbelijdenissen en alles wat toegevoegd is van het gezuurde brood zich niet kan vermengen met het ongezuurde brood. De Bijbel voorafschaduwt hier in het offer dat wanneer u in aanbidding gaat, door u geen ongezuurd brood meegenomen kan worden. Dan zal God het aannemen. U zegt, ik ben methodist, daar sterft u ter plaatse. Ik ben van de Pinkstergemeente, u sterft. Ik ben van Christus. Dat is juist. U moet ergens op gegrond zijn. Dat is juist. U staat ergens op. Churchill zei eens, twee vingers omhoog houdend, wij hebben de victory. En Engeland stond daarop. Ze geloofde Churchill. U kunt het geloven of niet, maar deze morgen staat u ergens op. Er is slechts één ding waardoor u kunt leven en stand houden, en dat is door Christus het woord. Dat is waar. Bemerk dat er niets in de Bijbel de denominatie typeert dan Babylon. Babylon werd gesticht door Nimrod. En Nimrod was een afvallige. Hij had een stel vrouwen daar die verondersteld werden zijn koninginnen te zijn, zijn profetessen. Men denkt zelfs dat die oude Biliam bij die groep vandaan kwam. Ze hadden daar hun basis enzovoorts aan baden. Vele van uw geleerden die eerst op de twee Babylons en de kerksynodes aan het lezen zijn enzovoort, weten hoe ze het deden. Ze hadden vrouwen die dit deden en vrouwen, een godin en alles. En het was een gedwongen godsdienst. Iedereen en iedere stad rondom Babylon werd verplicht naar Babylon te komen. Om onder Nimrod te aanbidden bij de toren. Zie, dat is juist. Ze werden ertoe gedwongen het te doen. Het te bespreken. Daar kwam de verwarring vandaan. En dat is precies wat de kerk tegenwoordig is. Als u de zondagsschool niet bezoekt, als u dit niet doet en u laat omkopen om dit te doen en dit en dat te doen, dan telt u niet mee. Het ging in Tucson, luisteren ze mee vanochtend. Ik heb de mensen altijd op het hart gedrukt. Ga naar de gemeente, ongeacht welke. Ik zag de mensen zich zo'n beetje terugtrekken. En deze kant op gaan, ik dacht, wat is er aan de hand? En ik ging naar enkele van hen toe. De eerste dag dat je hier komt, word je benaderd met... Sluit u aan bij onze kerk. Als je dat niet doet, ben je niet welkom. Zie? Het is een verplichte zaak. Het wordt u opgelegd. Zie? En dat is Babylon. Maar in Christus komt u door uitverkiezing, niet door dwang, maar uw hart trekt u erin. God zei, ik dan zal zijn naam niet in Babylon doen wonen. Wees nu oplettend, hij kan zijn naam niet in Babylon doen wonen, in de kerken. Zij deden zijn naam daarin wonen, maar hij nooit. Nu zegt u, wel nu voor de brengen, wacht. U vroeg me om wat langer te blijven. U vroeg me wat langer te blijven. Merk hier nu op dat zij zijn naam daarin deden wonen, maar hij deed dat niet. Hij zei, de plaats waar ik u zal ontmoeten en u over zal ontvangen, is daar waar ik mijn naam verkies te doen wonen. U moet door deze poort binnenkomen, door deze deur, waar ik verkoos mijn naam te doen wonen. Daar moet u komen. Wel, zij stelde, dit is de gemeente van Christus. Als er iets is wat onjuist is in die verklaring, dan is het wel dat ze één woord weglieten. Anti. Maar alles wat hij heeft onderwezen, zijn zij het oneens. Moderne fariseeën. Maar wij moeten ontdekken waar hij zijn naam wel deed wonen. Want daarin bevindt zich zijn enige voorziene poort. Amen. Glorie. Kijk. Waar deed hij zijn naam in wonen? In zijn zoon. Oh, zegt hij, wacht u nu even eens eventjes, broeder Branham. Dat was de zoon, niet de vader. De zoon neemt altijd de naam van de vader aan, in iedere omstandigheid. Ik kwam op deze aarde in de naam van een Branham, omdat mijn vaders naam Branham was. Jezus zei, ik kwam in de naam van mijn vader en gij hebt mij niet aangenomen. Wilt u daar de schriftplaats van hebben? Johannes 5, vers 43, zie. Ik kwam in de naam van mijn vader en gij hebt mij niet aangenomen. Toen liet de vader zijn eigen naam, welke Jezus is, in de zoon wonen. En hij is de weg. Hij is de deur. Hij is het huis. Hij is het waar God verkoos om zijn naam in te doen wonen. God deed zijn naam nooit in mij wonen. Hij deed hem nooit in de kerk wonen. Hij deed hem nooit wonen in de Methodisten, Baptisten, Katholieken. Maar hij deed hem wonen in Christus. De gezalfde Emmanuel. En de naam is in het woord omdat hij het woord is. Amen. Wat is hij dan? Het uitgelegde woord is de manifestatie van de naam. Van God. Geen wonder. Vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard. Maar mijn vader die in de hemel is, heeft u geopenbaard wie ik ben. En op deze rot zal ik mijn plaats van aanbidding bouwen. En de poorten der hel kunnen het niet aan het wankelen brengen. Amen. O levende gemeente van God. Houd stand op het onbewegelijk fundament van Jezus Christus alleen. U kunt het lied zingen, maar als u niet staat op Christus het woord, bevindt u zich op wankelbaar loszand. Maar op deze rots, Christus, mijn woord. Hij bouwde de Lutherse boodschap. En zij maakte er een denominatie van. Het groeide, het voetendeel. Toen groeide hij op tot in het beengedeelte. De Methodisten enzovoort. Dat is waarop hij zijn gemeente bouwde. Op zijn woord. Hij is niet helemaal voet of helemaal dijbeen. Hij is een lichaam. En nu komt het afdekkende gedeelte. Hebt u opgemerkt dat in de piramide, ik spreek geen piramide godsdienst, maar de eerste Bijbel die ooit geschreven werd, was in de lucht geschreven. De dierenriem. Heeft u dat opgemerkt? Hij begint met de maagd. Het eerste teken in de dierenriem. Het laatste teken is Leo de leeuw. Hij komt eerst door de maagd, vervolgens komt hij als de leeuw van de stam van Juda. Juist daarvoor is het een kankertijdperk. Een al de overige tijdperk. Perken. Als we tijd hadden, zouden we het doornemen. Maar dat hebben we gedaan in de tabernakel. En de piramide gaat van de fundamenten naar boven tot de koningskamer. Juist voordat u bij de zevende muur komt, is daar een klein voorportaal waar een boodschapper naar buiten komt om u naar de koning te leiden. De boodschap, Johannes de Doper, die voorstelde aan de koning. Maar de hoofdsteen werd verworpen. En men weet niet waar de steen van Schoon of wat hij ook is, zich bevindt. Omdat het een verworpen steen is. Maar dat is de steen die de hele zaak afdekt. Dat maakt het tot de piramide. Gedurende de volledige zeven gemeentetijdperken. Voeg genade toe, voeg dit erbij, voeg dit toe. Er zijn zeven toevoegingen. De laatste is Christus. Voeg dit toe aan uw broederliefde. Voeg genade toe aan uw genade. En voeg iets anders toe en nog iets anders. Totdat het komt tot Christus die de hoofdsteen is. En ik ben de deur. Een zoon komt altijd in de naam van zijn vader. Iedere zoon komt in zijn vaders naam. En Jezus zei, ik kwam in mijn vaders naam. Wat is dan de naam van de vader? Wat is de naam van de zoon? En hij zei, een korte tijd in de wereld ziet mij niet meer, maar gij ziet mij wel. Ja, hij is gekomen in de vorm van de Heilige Geest, dezelfde Jezus. Dat was de reden dat ze in aanbidding waren. O, Jezus, zie. Vader, Zoon en Heilige Geest. Het is de Heere Jezus Christus. Dat is alles. Ik kom in de naam van mijn vader. En gij nam mij niet aan. Onthoud nu, hij voegde hier ons ook de waarschuwing aan toe. Dat er een ander zal komen. Een denominatie. Een geloofsbelijdenis. Zij zullen in hun eigen naam komen en u zult hen aannemen. U zult mij niet aannemen. Het betuigde woord, bewezen voor u, zoals hij toen was, zo is hij vandaag. Mis dat niet, mensen in deze natie. Een ander zal komen. Een kerk. En u zult dat geloven, omdat u dan gewoon van alles kunt doen. Ik zal het niet betuigen. Hij heeft nooit, in welke tijd ook, iets betuigd, in welke kerk ook, buiten de boodschap die was gegeven. Luther, rechtvaardiging, Wesley, heiliging, Pinksteren, herstel van de gaven. En zodra ze er een denominatie van maakten, stierf het. Doorzoek de schrift. Maar hij zei, ik zal een plaats verkiezen waar ik mijn naam zal doen wonen. En de naam was Jezus. En Jezus is het woord. Johannes 1, is dat juist? Dat is de plaats van aanbidding. In Christus het woord. Ik kom in de naam van mijn vader. De profeet zei, zijn naam zal Emmanuel genoemd worden. Dat is Matthäus 1, vers 23, als u dat wilt opschrijven. Jezus, Jehovah, de heiland. Het vijfde vers laat zien dat hij de deur is. Nu, uit vele andere onzichtbare bewijzen kan bewijzen worden dat deze poort, naam en plaats slechts één plaats is waar God de mens ontmoet om te aanbidden. En dat is wanneer hij in Christus is. Nu is de vraag, hoe komen wij in hem? Dit zou u een beetje kunnen steken, maar weet u, het is zoals bij het nemen van een medicijn. Als het u niet misselijk maakt, doet het u geen goed. Zie, nu, de Lutheranen wilden er binnenkomen door zich bij de Lutherse kerk aan te sluiten. De Methodisten wilden binnengaan door te jubelen. De Pinkstermensen wilden binnen geraken door in tongen te spreken. Dat is het nog steeds niet. Zie, nee, dat zijn gaven en dergelijke. Maar 1 Korinthe 12 zegt, door één geest. De geest van God die het leven schenkt aan het woord, het zaad. Om dat zaad voor dat seizoen te betuigen. Zie, hier ligt het Methodistische tijdperk zaad. De Heilige Geest was nodig om dat zaad tot leven te brengen en de gemeente te reinigen door heiliging. Luther preekte dat niet, omdat hij het niet wist. De Pinkstermensen wilden in tongen spreken voor het herstel van de gaven. Iedereen beweert, dat is het, dat is het. Zie. Maar door één geest zijn wij allen gedoopt in één lichaam. En dat lichaam is een familie. Het gezin van God. En dat is het huis van God. En het huis van God is de naam van Jezus Christus. De naam des Heren is een sterke toren. De rechtvaardige eilt daarheen en is onaantastbaar. Nu, hoe kan u binnenkomen door een titel? Hoe zal uw cheque ontvangen worden als u zegt, betaald op bevel van de dominee, dokter, predikant? Zie, u zou een dominee of dokter of prediker kunnen zijn, maar de naam van de Heer is Jezus Christus. Zie, ik heb verkozen mijn naam te doen wonen in de deur van het huis van mijn aanbidding. Want mijn gezin zal daarin verzameld worden onder het bloed. Daarbuiten, zoals het in Egypte was, daarbuiten stierf alles. En daarbinnen is geen gezuurd brood. Daar is nergens in mijn huis een denominatie mengsel. In mijn huis, mijn kinderen, geboren uit mijn genen. Amen. Prijs God. Mijn genen zijn in hen. Ik deed mijn woord in hen wonen. Ik zal ze schrijven op de tafel van hun hart. Dat is mijn gezin. De familie van het lichaam van Jezus Christus. Het gezin. Door deze deur zult u binnenkomen, niet door de Methodisten, Baptisten of Pinksterdeur, maar door de deur waarin ik mijn naam deed wonen. Het is geen Methodistische. Gods naam is geen Methodist, Gods naam is geen Pinksterman, Gods naam is geen Baptist, Gods naam is geen Katholiek. Blijf dan buiten die deuren. Zie? Maar in de plaats waar ik verkies mijn naam te doen wonen, er is geen andere plaats gegeven in de Bijbel waar God ooit zijn naam deed wonen dan alleen in Jezus Christus. Want hij is de Zoon van God die de naam van God nam, Gods menselijke naam. En er is ook onder de hemel geen andere naam gegeven, waardoor gij behouden moet worden. Het kan me niet schelen, Methodist, Baptist, Presbyteriaan, een catechismus of wat u ook doen wilt, alleen door de naam van Jezus Christus, waarvoor iedere knie zich buigen zal en iedere tong zal betuigen dat hij Heer is. Zo komt u binnen. Als u slechts op de juiste wijze in water gedoopt werd en u daarna het woord ontkent, dan bent u onwettig. Dan was uw geboorte niet correct. U beweert dat u hem toen geloofde en u ontkent hem. Hoe zou ik mijn familie kunnen ontkennen? Hoe zou ik kunnen ontkennen dat Charles Brennan mijn vader is? Een bloedtest op de deur toont het. Mijn handelingen en de betuiging van Gods woord in mijn leven tonen of ik een kind van God ben of niet. Daar is nu Gods enige plaats. Zie? De enige plaats waar God uw offer zal ontvangen. Kan me niet schelen hoe oprecht u bent. Dat is in Christus. U zegt, wel, ik geloofde dat ik ook was binnengekomen. Bedenk, de Bijbel zegt. U zegt, wel, de Bijbel zegt dat hij die gelooft dat Jezus Christus de Zoon van God is behouden zal zijn. Dat zegt hij, maar onthoud dat daar ook geschreven staat. Dat er evenzo geschreven staat. Geen mens kan Jezus de Christus noemen dan door de Heilige Geest. Zie, u zou kunnen zeggen hij is het, maar hij is het niet, totdat de Heilige Geest zelf Welk leven geeft aan het woord het bewijs door betuiging dat u de zoon van God bent? Dat is de schrift. De plaats waarin ik verkies mijn naam te doen wonen. Gij zult niet onder enige andere poort aanbidden. Maar in de poort waarin ik mijn naam doe wonen. Dan zal ik u ontvangen. U bent in mijn familie. Het gezin van God gehoorzaamt het bevel van de vader van het gezin. En hij is de vredevorst. De sterke God. De eeuwige vader. En zijn domein en heerschappij is zonder einde. De heerschappij rust op zijn schouders. En hij is eerste, koning, Emmanuel, de eerste, de laatste, de vredevorst, de sterke God, de eeuwige vader. En elk van zijn kinderen gehoorzamen op bevel ieder woord, omdat ze een deel van hem zijn. Wij leven in ons huis zoals de Brenhams leven. U leeft in uw huis. De Jansens leven in hun huis zoals de Jansens leven. En in het huis van God leven we door het woord van God en ieder woord en van ieder woord wat uit de mond Gods gaat. En naar ieder ander bedrog zullen wij niet luisteren. Zie, gij zult ongezuurd brood eten in de gemeentetijdperk, precies zoals ik u het geef. Maar probeer niet terug te gaan en dat hierin over te brengen, omdat hij dat bij de stengel behoren. U zult de botten en dergelijke die zijn overgebleven van het offer nemen en verbranden. Voorbij, het gemeentetijdperk stierf, de groei ging verder. We zijn nu in een ander. Amen. De plaats waarin ik verkies mijn naam te doen wonen. Oh my, 1 Korinthe 12. Merk op. Efesiërs 4, vers 30. Bedroef de Heilige Geest Gods niet, door welke gij verzegeld zijt tegen de volgende opwekking? Tegen de dag der verlossing. Bedroef de Heilige Geest Gods niet, door welke gij verzegeld zijt tegen de dag der verlossing. Bemerkt u, laten wij dat toepassen op onze schriftonderwijzing. Daarna kunnen we beter gaan. Ik geloof dat ik de mensen aan het uitputten ben, nietwaar? De mensen staan op en gaan naar huis, omdat ze hun eten op hebben staan. En iemand anders wil weg, omdat ze verwachten niet hier te komen en de hele dag te luisteren, zie. Maar kijk, u weet... Ben! Ik had zoals jij moeten werken... God zegen me. Dank je, broeder Ben. Ik houd van je, broeder Ben. Als u weet wat die jongen voor ons geleden heeft in de oorlog, hij is helemaal aan stukken geschoten door ontploffingen van het alles. Hij heeft in zijn leven van alles meegemaakt, maar God heeft hem gezegend. Hij bleef getrouw. Zijn vrouw verliet hem, liep weg en trouwde opnieuw en nam zijn kinderen mee. Oh, ik zou er niet aan moeten denken. Maar hoe dan ook, God zegen je, Ben. Hij zit op dit moment vol granaatscherven. Die tegen zijn zenuwen drukken en van alles. U moet gewoon de achtergrond van Ben kennen, ziet u. God zegen die jongen. Ja. Door welke gij verzegeld zij tegen de dag der verlossing. Merk op. Dit zou u misschien een beetje mogen prikken. Maar kijk. Maak geen ruzie met me, een ogenblik. Toen Israël eens op die deur keek, met dat bloed erop, de naam, het bloed, het leven. En binnenging onder dat bloed, kwamen ze er nooit meer uit, totdat ze uit Egypte weggingen. Bedroef de Heilige Geest Gods niet, door welke u binnengaat en er niet meer uitgaat, tot de dag dat u verlost wordt. Wel, de Bijbel heeft altijd gelijk. Hij plaatst er de woorden in die u moet thuisbrengen op de plaats waar het hoort, om het hele beeld van de verlossing te begrijpen. Zie? Bedroef de Heilige Geest Gods niet, door welke gij verzegeld zijt, tegen de dag der verlossing. Doordat u verlost bent. U bent daarin verzegeld. U bent onder het bloed. U gaat er nooit meer uit. En wat bent u dan? Gods zoon in Gods gezin. Erin verzegeld door de Heilige Geest. De duivel kan u niet pakken, al zou hij willen. Want u bent gestorven. Uw oude echtgenootgedeelte is gestorven. En u bent begraven. En uw leven is verborgen. In God, door Christus. En verzegeld door de Heilige Geest. Hoe zou hij u kunnen pakken? Hoe zou hij u daaruit kunnen krijgen? U bent daar, glorie! Ik zal het daarbij laten, dit is precies voldoende, zodat u weet waar ik over spreek. Het is dan een nieuwe schepping. Niet voor een denominatie, maar voor het woord. U bent een schepping van het woord. Omdat de hoeksteen in u werd gelegd voor de grondlegging van de wereld. U was voorbestemd om zonen en dochters van God te zijn. En hierop komt steen op steen in ieder tijdperk om dat woord te betuigen wat aan het opkomen is. Precies zoals Jezus het in zijn tijdperk deed, welke de sluitsteel van het geheel is. In hem ligt ieder tijdperk. In Jezus was Mozes. In Jezus was David. In Jezus waren de profeten. Is dat juist? Kijk naar Jozef. Die verkocht werd voor bijna 30 zilverstukken. In de put geworpen werd. Werd verondersteld dood te zijn. Eruit gehaald. Ging heen en kwam aan de rechterhand van Farao. Kijk, precies, Jezus. Jozef was in Jezus. En toen hij kwam, was hij de volheid van de koningen, de profeten. Halleluja. De godheid woonde in hem. Lichamelijk. Hij kwam om daaruit een bruid te verlossen. Een meesterwerk. Een meesterwerk dat tot Satan zegt dat... Wanneer hij zegt, de dagen van wonderen zijn voorbij. Er bestaat niet zoiets als deze dingen waarover u spreekt. Geachte mij, Satan. Zie? Een meesterwerk wat stand houdt en waakt. Eens zal de sluitsteen het hoofd van alles terugkeren en de bruid tot zich nemen. Daar de vrouw uit de man is genomen en zij is een deel van de man. De man, letterlijk degene van de man, komt weer door de vrouw, wat haar tot vrouw maakt. Zo is het met het woord van God in de gemeente, wat de gemeente tot bruid maakt. Niet in de denominatie, die zijn van de duivel. Stuk voor stuk. Ik noem de mensen die erin zijn niet zo. Het zijn arme, misleide mensen. Zoals Jezus zei, de blinden leiden de blinden. Maar hij kon ze er niet uitroepen. En ze zeiden, wel, gij zijt het overspel geboren. Wie zegt u hier te komen? Door welke school, door welk seminarie wordt u erkend? Wij hebben Mozes, wij zijn... Hij zei, als u Mozes gekend had, had u mij gekend. Want van hem schreef Mozes in zijn vier boeken. De Heer uw God zal een gever van het woord opwekken, een profeet gelijk mij. En wie naar die profeet niet wil horen, zal afgesneden worden van het volk. Dat is alles wat er zal gebeuren. En wat is hij het woord? En wat is het? Laat niets van het zuurdeeg achter. Stop er gewoon geen zuurdeeg intussen. Voeg geen enkele geloofsbeleidenis toe. Geen denominatie. Want het wordt daar onmiddellijk bedorven. Het is afgelopen met uw offer. Laten we nu snel poort maken zodat u kunt geneten. Merk op. Dan bent u een zoon van God. In het huis van God. En u bent een deel van Gods huishouding. Romeinen 8 vers 1. Zo is er dan geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Want ze zijn dood voor de wereld en levend in hem. En ze leven in deze huidige dag. Het woord vormend waarvoor God hen heeft gebruikt en toe voorbestemd heeft door hun namen te plaatsen in dit boek van de bruid. Wanneer het water op dat zaad wat in het hart is komt, groeit het op tot de bruid van Christus. Oh, het is zo volmaakt als het maar zijn kan. In ieder tijdperk is het zo geweest. De Lutheranen onder rechtvaardiging, het begon van de voeten af zo op te groeien. Wesley onder de heiliging, de Pinkstermensen, het deel onder de armen, de werken en de daden enzovoort. De Calvinisten moesten er zijn, de Arminianen moesten wettig zijn. Maar nu zijn we gekomen bij het hoofd. De sluitsteen. Genade, genade, riep de sluitsteen. Wat riep de hoofdsteen? Genade? Genade. Overgegaan van de dood, van de geloofsbelijdenis, in het levende woord van de levende God. Gods enige voorziene plaats van zijn tijdperk, zijn zonen in het woordtijdperk, opgewekt door de geest. Gelijk een vonk die ergens door ontstoken is om hen levend te maken. En ze zijn nu gezeten in hemelse plaatsen in de tegenwoordige tijd. Reeds levend en onderworpen aan ieder belofte in het woord. Wat doet dat dan? U die een deel bent van Gods gen, een deel van het woord, en andere mensen die een deel zijn van Gods woord, zijn tezamen gezeten en manifesteren het hele lichaam van Christus, omdat er geen zuurdeeg onder u is. Ziet u waarover hij spreekt, broeder Brown? Geen zuurdeeg onder u, slechts het woord alleen. Gezeten in hemelse gewesten, in de deur waar hij zijn naam deed wonen, Christus Jezus. Als er geen zuurdeeg te midden van u is, komt de gehele volheid van de Godheid lichamelijk onder u. Hij kon het niet doen in Luther's tijdperk, niet in Wesley's tijdperk, niet in het Pinkster tijdperk, maar in de dag wanneer de Zoon des Mensen gemanifesteerd zal worden, geopenbaard, bracht dat de gemeente terug met de hele Godheid van God onder zijn volk. Dezelfde zichtbare tekenen tonend, zichzelf manifesterend zoals hij het in het begin deed. Toen hij gemanifesteerd werd op aarde in de vorm van een profeet God. Hoe? Glorie! Het is beloofd door Maria Gevier en de overige schriftplaatsen. Waaraan bidt u ergens? Gezeten in het huis van God. Tegenwoordige tijd nu. Snel. Laten we heel vlug kijken en in 10 minuten zullen wij weg zijn, zo de Heere wil. Laten we nu kijken naar enkele die levend gemaakt zijn in het huis van God. Van hun tijdperk. Henoch. Binnen 10 minuten zullen we gaan, als u het nog zo lang kunt uithouden. Kijk, Henoch was het levende woord van God van zijn tijdperk. Hij was een profeet. Een profeet is Gods reflector. Hoeveel weten dat? De reflector weerspiegelt zichzelf niet. De reflector is de reflectie niet. Iets moet op de reflector vallen om hem te laten weerspiegelen. Dus is een profeet een gekozen vat van God, wat helemaal niets kan weerspiegelen, maar hij is in directe verbinding met die weerkaatsing. God, om het beeld van Christus, het woord te reflecteren. Ziet u, niets anders kan het doen. U bent de reflector. Dat is de reden dat de profeet het boek moest eten. Dat is de reden dat hij de boekrol moest eten. Hij moest dat woord voor dat tijdperk weerspiegelen. Vat u het? Bemerk dat Henoch Gods volmaakte reflector was in type. Toen God klaar was met hem, veranderde hij hem gewoon en nam hem op. Het mechanisme wat hij weerspiegeld had, werd dynamiek door de geest en het nam hem op. Hetzelfde gebeurde in de dagen van Elia. Elia was zelfs tot zijn botten toe, die reflectie. De weerspiegeling van God in zijn lichaam manifesteerde het woord van God. Ze legden er een dode man op en hij sprong weer levend op. Wij zijn vlees en been van hem, zolang wij in de bruid van Christus zijn. Gelooft u dat? Prima. Hij stierf voor ons en wij stierven aan onszelf en zijn begraven in zijn naam, opdat wij niet meer van de wereld zouden zijn, maar in hem. Waarnaar ook de familie in de hemel is vernoemd naar Jezus Christus. Dat staat in Efeze 1, vers 21. Waarnaar is de familie in de hemel genoemd? Naar Jezus. Waar is de familie op de aarde nou genoemd? Naar Jezus. Wel nu, dat is het huis van God waaraan het bloed is aangebracht. Is dat juist? Dat is de deur, dat is de poort, dat is de plaats waar hij zijn naam wil wonen. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Het is het woord waar het tijdperk waarin u leeft weerspiegelt en schittert. Dat is wat hij deed. Dat is wat Mozes deed. Dat is wat Jacob deed. Dat is wat de rest van hen deed. Dat woord van God weerspiegelde. De reflector waarin God zichzelf weerspiegelde. Tot het is gekomen tot dat volmaakte beeld van God. Jezus Christus, Gods meesterwerk. Hij werd geslagen opdat hij de overige zou kunnen nemen als bruid. Om hem te weerspiegelen. Mozes was in hem. Jozua was in hem. En als u in hem bent, was u in hem voor de grondlegging van de wereld. De familie van God. U leed met hem. U stierf met hem. U ging met hem naar het kruis. U verrees met hem. En u bent nog steeds met hem. Gezeten in hemelse gewesten, de boodschap van het tijdperk tot de wereld weerkaatsend. Het licht van de wereld. Gij zijt het licht der wereld. Maar als het verborgen wordt onder de dimensionele korenmaat, hoe zullen ze het dan zien? Door uw tradities maakt u het licht krachteloos. U, denominatieleden, probeert het licht van uw kerk weg te houden. U wilt er niet binnen gaan, nog wilt u hen binnen laten gaan. Amen. Laten we maar stoppen, ik heb te veel. Nee, we zouden verder kunnen gaan. Amai. We hebben nog 5 minuten. Wilt u zien wie de deur is? Waar heeft God zijn naam in wonen? In Jezus. Hoe geraakt u in zijn naam? Hoe komt u erin? Door erin gedoopt te worden. Hoe? Door water? Door de geest. Eén Heer, één geloof, één doop. Dat is de doop met de Heilige Geest. De waterdoop bracht u slechts in gemeenschap met de mensen. Dat u erkende dat u Christus aannam. Dat is de waarheid. Maar het is de geestesdoop. Ik kan de naam van Jezus over u uitroepen en u dopen. Maar daarmee speelt u het niet klaar. Maar wanneer u eens de Heilige Geest werkelijk het onvervalste woord in u komt. Het woord Jezus. Dan, broeder, is de boodschap geen geheim meer voor u. U weet het. Broeder, het is helemaal voor u verhelderd. Halleluja, God zij geprezen. Amen. I love him. Dierbare God, ik bid dat u deze mensen zult genezen, Heer, en ieder van hen beter maakt, in Jezus Christus' naam. Amen. O, liefde. O, sinds door geloof ik die stroom heb gezien. Door uw vloeiende wonder gevuld van dat meesterwerk, is verlossende liefde steeds mijn thema. Hoe kunt u? God is liefde. Hij die lief heeft, is uit God. Goddelijke, heilige liefde, geen vuile liefde, reine, pure, heilige liefde, de liefde van God, het woord. Ik heb uw wetten in mijn hart geborgen, opdat ik tegen u niet zondige. O, maar hoe riep David dat uit? Is hij niet wonderbaar? Houdt u niet van hem? Er is een weg, een pure, heilige weg, een enige plaats van ontmoeting waar God u zal ontmoeten. Niet omdat u zegt, God, ik ben een goede methodist, ik ben een goed pinksterlid. Oh, nee. Omdat u in Jezus het woord bent. Het gedeelte van het woord wat voor vandaag wordt gemanifesteerd. De boodschap van deze tijd, niet van Luther, Wesley, Pinksteren. Maar van uw Jezus, de afspiegeling die tot hiertoe is gekomen, u kunt niet daarna teruggaan, dat is zuurdeeg toevoegen aan uw heilig brood. Want de mens zal leven van alle woord dat uit de mond Gods gaat in zijn seizoen. O kom, Heer Jezus, de grote hoofdsteen. Kijk, daar ligt het stof van die Lutheranen die destijds onder martelaarschap stierven. Kijk naar die Methodisten, die Pinkstermensen enzovoort die nu opkomen. En nu komt wat echt vreemds op. O, u Assemblies of God. Gingen heen en u organiseerde zich. U keerde terug naar hetgeen waar God u uithaalde, zoals een zeug naar zijn modderpoel. U, eenheidskerk, verenigde uzelf. Die oude JC van Pinkstergemeente van Jezus Christus. Eén voor de gekleurden en u scheidde zich af wegens het rassenverschil. U deed dat en verenigde zich daarna en noemde zich verenigd. En vervolgens organiseerde u zich en maakte ruzie met assemblies. Als een hond die naar zijn braaksel terugkeert. Als het braaksel de hond meteen al misselijk maakte, zal het hem dan niet weer misselijk maken? Verander uw dieet van uw denominatie naar het woord. En leef met Christus. Schaamt u. Ginds heb ik een vader. Aan de andere kant. Op een mooie dag zal ik hem aanschouwen. Het woord gaat naar het woord. Wanneer de bruid omhoog gaat, woord voor woord, zal het geen blijde ontmoeting worden dan aan die andere kust? O, die schitterende dag is misschien al morgen. U zegt, meent u dat, broeder Branham? Weer zo waarachtig. Toen de Lutheraan van dat tijdperk, en er was kwesties van hun tijdperk, de Pinkstermensen van hun tijdperk, de waren, niet de denominationele, de Pinkstermensen, zuurdeeg, hun denominatie toe gingen voegen, stierven zij, maar dit ware woord ging voort. Zoals Jezus zei, te dien dagen zult gij weten dat ik in mijn Vader ben, en de Vader in mij, en gij in mij, en ik in u. Het is het hele woord. Oh. Zal het geen blijde ontmoeting worden wanneer zijn zonen zich vergaderen tot zijn poort? De gemeente, we zijn nu aan het onderwijzen, maar onthoud, wanneer u hier weggaat, begin dan uit het kaf weg te bewegen. U gaat in het graan, maar lig in de tegenwoordigheid van de Zoon. Voeg niets toe aan wat ik gezegd heb en neem er niet vanaf. Want Ik spreek de waarheid voor zover ik haar ken, zoals de vader het mij gegeven heeft. Maar voeg er niet aan toe, zeg enkel wat ik heb gezegd. De zaak is deze, u moet de mensen vertellen de Heer Jezus te komen zoeken. En leg u uzelf dan helemaal in zijn tegenwoordigheid en bemin hem gewoon en zeg, o Heer Jezus, Zoon van God, ik houd van u, maak mijn hart teder, Heer. Neem alle vuilheid en de liefde van de wereld weg en laat mij heilig leven voor u in deze tegenwoordige wereld. Zullen wij onze hoofden buigen voor gebed? Nu laat eens zien, heeft u iemand gekozen om te besluiten met gebed? Zo niet, dan zal ik het doen. Wees werkelijk eerbiedig. Dierbare God, wij danken u dat wij ons geestelijk dieet gehad hebben. Wij danken u, Heer, dat de vitamine van het woord de zonen van God doet groeien. Het heeft geen uitwerking op enig ander soort karakter dan alleen op zonen en dochters van God. Daarvoor danken wij u. En wij bidden, God, dat wij er voordeel uit zullen halen. Dat wij u niet alleen maar danken, wij danken u ervoor, maar mogen wij die kracht gebruiken om te proberen door liefde de mensen over te halen om in onze God te geloven. De weerspannigen, de zondaars, de vrouwen, de mannen, de jongens en de meisjes in dit tijdperk. Heer, we zien dat de geestelijke toestand, de nerveuze eeuw waarin de mensen leven, hen buiten zinnen maakt. Om precies te vervullen wat de schrift heeft gesproken en beloofde. Er zouden grote afschuwelijke dingen over de aarde komen, zoals sprinkhanen met lang vrouwenhaar om de vrouwen te verschrikken die hun haar knippen. Verschillende verschrikkelijke schouwspelen zullen ze kunnen zien, Heer, in die geestelijke, verslapte toestand waarin ze zijn, en dan zal men roepen tot de rotsen en de bergen. Vrouwen die liever honden en katten grootbrengen dan kinderen om u te eren. En hen die u wel kinderen gaf, bekommeren zich er niet om en laten ze op straat lopen en laten ze doen wat ze willen. Geen wonder dat u zei, Heer, toen u naar het kruis ging. Dan zullen zij beginnen te roepen tot de rotsen en de bergen, val op ons. We zien dat elk ding regelrecht naar deze tijd toe beweegt. We zien dat de schrift betuigd en bewezen wordt. En Heer, zoals wij met onze eigen ogen zien dat u gemanifesteerd wordt, zal er eens een opname zijn. En zullen wij de manifestatie van dat woord zien, want de Zoon des Mensen zal komen op de wolken met heerlijkheid, met zijn heilige engelen bij zich, en wij zullen worden opgenomen om hem in de lucht te ontmoeten. Dan zal het zijn, nu horen wij ervan, dan zullen wij het met onze eigen ogen zien, dat wij in hem gevonden mogen worden, Heer, de enige voorziene plaats. Hij is het offer. Wij brengen hem, zoals wij erover gehoord hebben, Jezus Christus, in het huis van God door de doop van de Heer, Heilige Geest, door de naam van Jezus Christus. Daar wordt ons offer aangenomen en worden wij in het gezin binnengebracht. Want hoewel dwalend buiten in de wereld, waren wij voorbestemde zonen en dochters van God voor de grondlegging van de wereld. We danken u daarvoor, Vader. O, hoe zou iemand ooit daarna terug kunnen keren, toen ze de waarheid ontdekten dat God hun uit de wereld verkozen had. Miljoenen waren verloren op de dag dat ik werd gered. O stervend lam, hoe kan ik u ooit danken? Hoe kan mijn hart ooit eerbiedig genoeg zijn voor u? Help mij, dierbare God, om zuiver te leven. Ik bid voor hen. Ik bid voor de mensen. Heer, voor iedereen die u zult. God, ergens. Ik weet niet. Ik zou niet weten hoe. Ik weet niet hoe ik het moet vragen, Heer. En ik kan het zelfs niet op de juiste manier gevraagd hebben, maar vergeef u mijn onwetendheid, Heer. En kijk u slechts naar mijn hart. En ik bid dat niet één van hen verloren zal zijn. Niet één van hen, Vader. Ik eis ze voor u op. Ieder van hen. In de naam van Jezus Christus. Amen. I love him. En als u van hem houdt, houdt u van elkaar. Schud elkaar de hand. Just